Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de één na laatste commissievergadering Economie.
Ja. Nou, dat is wel heel triest.
Dus voor degene die nog iets op zijn trackrecord, zijn conduitestaat wil hebben en dergelijke, moet u heel snel zijn om nog wat te kunnen scoren. Want u heeft nog maar één keer een commissievergadering te gaan.
De commissie Economie blijft gewoon bestaan,
hoor. Oh, ja, nee, maar dat weet je waarschijnlijk nog niet. Het gaat misschien wel een andere vorm door of zo, in de nieuwigheden, dat soort dingen. In ieder geval, welkom allemaal, ook mensen op de publieke tribune en zij die thuis mee zitten te luisteren. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van gedeputeerde De Reus. De gedeputeerde De Reus dus, en die wordt dus voor agenda punt 5, zal hij worden vervangen door de gedeputeerde Appelman. En die zit al naast mij. Dat weet hij zelf denk ik ook nu ondertussen. De heer Jansen van, opa zeg ik hier, maar in ieder geval, ja, in ieder geval van opa is wegens ziekte afgemeld. En mevrouw Azarkan van de PvdA is ook verhinderd. Kijk ik even rond. De heer Smetters.
Mevrouw Reutscheid is iets verlaat, die komt iets later.
Die komt iets later. Mevrouw Broen.
De heer Ten Apel.
De heer Ten Apel. Die komt ook wat later. Of die komt niet. Oh, die komt niet.
Goed.
Ah, gelukkig. Ja. En dan kijk ik even naar de andere kant. Nee, andere kant zijn we wel compleet allemaal. Dank u wel. Kijk ik even of nog mededelingen zijn vanuit het college. Nee, nog niet. Of niet. Ga ik naar agenda punt 2. Kan de voorliggende agenda worden vastgesteld door u? Ja, dank u wel. Gaan we naar punt 3, de mededelingen. Zoals u weet worden de audiovisuele apparatuur van de Statenzaal en de commissiekamer vervangen en uitgebreid. En dat is om in de toekomst niet alleen live dan te luisteren, maar ook mee te kunnen kijken van commissievergaderingen, et cetera. En in het kader van die verbouwing wijken we op 2 data uit naar de raadzaal van de gemeente Lelystad. Het betreft de commissie Duurzaamheid van 13 februari en de PS-vergadering van 27 februari. Dat is de laatste vergadering van PS in deze samenstelling. Dan gaan we naar de raadzaal van Lelystad. Ja, dat schijnt allemaal niet te kunnen. Planningstechnisch, financieel technisch en weet ik veel wat technisch.
Alleen dat alles klaar hebben voor de nieuwe staten.
Klachten bij de directie, zou ik zeggen. De commissie Economie van 13 februari, die staat gepland in de Kamer van Lelystad, oftewel hiernaast, achter ons. Dus wij blijven hier, op 13 februari.
Dus ik wel mogelijk afmelden.
Dus besloten is dus dat de parallele commissie Duurzaamheid van die dag, die gaat dan naar de raadzaal van Lelystad vanwege het agendapunt Oostvaardersplassen. En het schijnt dat daar wat mensen op afkomen. Dus vandaar dat ze uitwijken naar de raadzaal. Goed. Ga ik naar agendapunt 2. Bij dit agendapunt is een memo met terugblik en procesvoorstel over het procesindicatoren gevoegd. Aan u als commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de conclusies 1 tot en met 4 en in te stemmen met adviezen 5 en 6. En met betrekking tot advies 6 moet worden opgemerkt dat de intervisiegroep planning en controle een adviesgroep van de gedeputeerde financiën is en dat de voorgestelde integratie nog met hem wordt besproken. En dan kijk ik toch even naar de heer Hopster, lid van de begeleidingscommissie planning en controle, voor een hele korte toelichting.
Ja, voorzitter. Ik heb het vorige week ook in de commissie bestuur gedaan. Dus ik zocht even de presentatie van de vorige keer op. Die was ook heel erg compact. Maar ik kan hem helaas niet terugvinden. Dus ik moet het echt uit mijn hoofd nu even doen. De commissie is een aantal maanden geleden overgegaan tot indicatoren. En die zijn ook terechtgekomen in de programmabegroting als de eerste proefname. En die proef die is erop gericht om in de nieuwe statenperiode echt indicatoren onderdeel van het proces te maken. Dus het is een beetje warm draaien wat nu plaatsvindt. Wat wij gemerkt hebben als begeleidingsgroep is dat een aantal indicatoren nog wat duiding behoeft voor betreft. Gaat het nu om een financiële en cijfermatige onderbouw of gaat het om een kwalitatieve toelichting? Dat is nog even zoeken naar de goede vorm. Dat is ook eigenlijk bedoeld voor de komende maanden om daar goed zicht op te krijgen hoe we dat nog beter kunnen doen. We hebben wel gemeend dat indicatoren wel een belangrijk onderdeel zullen kunnen en moeten gaan worden van het hele besturingstraject. We hebben ook gemerkt dat wij als commissie, als begeleidingsgroep, wellicht nog een beetje te dicht daarop zitten en dus wel echt geïnformeerd zijn. En wat we eigenlijk graag willen is dat 41 statenleden in de breedte tot op de tenen gecommitteerd zijn om indicatoren als het ware tot zich te nemen. Daarvoor hebben we ook als begeleidingsgroep gezegd, het is goed om in het begin van de nieuwe periode al gelijk bij de Statenconferentie een gedeelte te behandelen en te besteden aan scenario denken en aan indicatoren, zodat je al heel snel iedereen involved hebt bij het hele proces. Ik kijk even naar een aantal collega's. Ik heb geen steun, zie ik. Er zit voor de rest niemand van de begeleidingsgroep bij. Maar er is eigenlijk, voor de rest staat alles in de memo. Dus ik hier wil ik het eigenlijk behouden.
Ja, dan dank ik wel. Dan vraag ik aan de commissie of zij kunnen instemmen met de adviezen 5 en 6 uit het memo. En of er nog ook vragen zijn. Nee, geen vragen. Nou, dank u wel. Er waren geen mededelingen van het college. Gaan we naar agenda punt 4. Vaststellen besluitenlijst van 21 november 2018. Kan de besluitenlijst worden vastgesteld van de 21ste? Ja, dat kan. En dan roep ik toch even in herinnering de tijdens de rondvraag gestelde vraag van de SP over Spirocam. De SP wenste informatie over de stand van zaken met betrekking tot de lening en wenst een evaluatierapportage, is toen omgevraagd. En is deze inmiddels door het college beantwoord? Vraagteken. Kijk ik even. Nee, ik hoor daar nee zeggen.
Nee, dat klopt, want ik word nu even geconfronteerd met deze rondvraagvraag.
Dan geef ik even graag het woord aan de gedeputeerde.
De leningfaciliteit voor Spirocam was destijds bedoeld om een dochterbedrijf, CQ, een consortium van bedrijven, een zogenaamde medische dosis te laten ontwikkelen en die ook geregistreerd te laten krijgen. En dat was tegelijkertijd eigenlijk het acquisitiemiddel om Bedrocan ook in Flevoland een productievestiging te laten ontstaan. Nou, u weet inmiddels hoe het gelopen is. Daar is destijds ook een mededeling over uitgegaan. Bedrocan heeft haar grootste productievestiging succesvol in Emmeloord inmiddels geopend en is up and running. En daar zijn we allemaal bijzonder blij mee. Want het is bijzonder hoogwaardige werkgelegenheid. En daarmee hebben we ook een succesvol acquisitietraject achter de rug. Mede onder invloed van de leningfaciliteit die u ook beschikbaar heeft gesteld. Nou, hoe staat het nou met die lening? Uit mijn hoofd is die lening, staat die nog als oormerk in de strop. En is dat oormerk nog steeds van kracht omdat wij nog een leningovereenkomst hebben met Bedrocan, CQ Spirocan, waar zij nog een beroep op kunnen doen. Het geval wil echter dat dat consortium rondom het ontwikkelen van die medische dosis, zeg maar, uit elkaar is gevallen. En wij op dit moment geen zicht hebben op het moment, dan wel of het nog opportun is, dat zij een beroep doen op die leningfaciliteit. Dus eigenlijk hebben we een win-win situatie. We hebben een heel mooi bedrijf binnengehaald, maar het heeft ons tot nog toe geen cent gekost. Daarnaast is de lening ook nog niet benut. Die leningovereenkomst heeft een looptijd, dus wij monitoren dat natuurlijk. We hebben ook gewoon in het kader van het economisch programma, economisch beleid, gewoon contacten met Bedrocan. Maar dat is, voorzitter, op dit moment gewoon de stand van zaken. En in die zin lijkt het mij ook niet aan de orde dat er iets in de vorm van een evaluatie aan de orde is.
Kijk ik even naar de SP.
Dus ze hebben
een beroep
gedaan op de lening, begrijp ik. Die staan nog open.
Geen beroep.
Geen beroep. Ja. Ja, niet gedaan. Dus er is geen beroep gedaan op de, vanuit. Oké. Ik zal het terugnemen naar de fractie en dan komen we er wellicht nog een keer op terug.
Ja,
ja graag.
Succes, nog een keer vieren.
Graag, dan Dan horen we wel of er nog steeds behoefte is aan een evaluatierapportage of op welke manier of dat het antwoord van de gedeputeerde voldoende is. Kijk ik even verder rond of er nog vragen oproept, de mededeling of toelichting. De heer Hopster, CDA.
Ik heb nog wel een toevoeging. Ik was een van de weinige bezoekers bij Spierkam. En ik moet zeggen, er staat een heel prachtig, degelijk bedrijf met heel veel werkgelegenheid. Dus chapeau daarvoor.
Dank u wel. Geen... Ja, sommige spullen hebben toch een bepaald effect schijnbaar op het geheugen.
Sommige steken wel uit.
Ik mag zeggen. Goed. Nou, ga ik verder naar agenda punt 5. Oordeelsvormend labelen van 2 miljoen euro in de reserve strategische projecten voor het MITC. Al eerder is dus een aanvraag bij het Rijk gedaan voor een regio-deal Noordelijk Flevoland. Daar werd u al eerder over geïnformeerd en is het ook beeldvormend gepresenteerd. Zoals u weet is Flevoland in de prijzen gevallen. De regio-deal biedt mooie kansen voor Noordelijk Flevoland. Maar er hoort naast een forse rijksbijdrage ook een provinciale bijdrage bij, zoals gebruikelijk. Vandaar het voorliggende voorstel. Ik kijk even naar de gedeputeerde of die nog behoefte heeft aan een korte toelichting op het voorstel, of misschien iets daarbuiten?
Ja, dat zou kunnen doen. Ik kan het ook doen naar aanleiding van de vragen die ongetwijfeld in deze commissie leven. Het is juist zoals het in uw inleiding wordt geschetst. Wij prijzen ons gelukkig dat we een regio-deal hebben binnengehaald. Als je kijkt naar het proces landelijk vanuit het kabinet, hoe het met de regio-deals gaat, dan zijn er heel veel regio's teleurgesteld. U weet, in het regeerakkoord is het instrument van de regio-deals aangekondigd en is een deel van de beschikbare gelden ook al verdeeld over een aantal grote regionale projecten. En spoedig na het aantreden van dit kabinet is de regio-deal opengesteld voor het indienen van aanvragen. En Flevoland heeft daar succesvol een aanvraag ingediend die toeziet op een aantal maatregelen in Noordelijk Flevoland. Het onderdeel maritiem cluster en alles wat daarmee annex is, dat is echt gehonoreerd. Dat heeft u kunnen lezen in de mededeling. We hebben ook een aanvraag gedaan voor het zogenaamd mobiliteitsinfrastructuur en testcentrum, het MITC. Het uitbouwen van het cluster rondom de automotive industrie, rondom het NLR, rondom de NLR-faciliteiten in Marknesse. En daar hebben wij eigenlijk als college van gemeente, op dit moment is het nodig dat wij echt laten zien als regio samen met de Noordoostpolder dat wij nu een gebaar maken om die rijkspartijen ook nu echt over de streep te trekken. De departementen die erbij betrokken zijn, u ziet ook voor welke instellingen het gaat, NLR, Rijkswaterstaat, RDW, die zijn in beginsel allemaal positief. Ik zou bijna zeggen de topambtenaren hebben de besluitvorming in de tas zitten. Maar het gaat ook nu over van ja, hoe brengen wij nou die, zeg maar, dat positieve sentiment tot een besluit. Ja, en daar hebben we samen met het Noordoostpolder, die een vergelijkbaar besluit heeft genomen tot het beschikbaar stellen van cofinanciering van gemeente, laten we nu aan de voorkant ook het politieke besluit nemen om te laten zien dat we bereid zijn om de ontwikkeling in gang te zetten en ook financiering beschikbaar te stellen. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk nog een hele uitwerkingsslag gemaakt moet worden. Dat maakt het stuk denk ik ook wel duidelijk en dat is ook een beetje het dilemma wat wij als college natuurlijk hebben gehad om dit zo naar u toe te brengen. Want enerzijds is het natuurlijk gewoon een geoormerkt bedrag wat wij u vragen, anderzijds zit er ook geen uitwerking bij. De uitwerking zit op het, die u kent, zit op het niveau van de regio-deal en het bidboek zou ik bijna zeggen wat u bij de stukken ook hebt gezien. Maar die uitwerking die gaat de komende maanden ook plaatsvinden. Daar zijn we met het maritiem cluster volop mee bezig. Zijn we ook met partijen cofinancieringen aan het organiseren. Dat zijn echt maatschappelijke partijen, onderwijspartijen, bedrijfsleven. En daar hebben wij natuurlijk al de cofinanciering van de Buitendijkse haven. En Urk levert in feite binnen de regio deal de cofinanciering vanuit de fysieke ontwikkeling van het binnendijkse terrein. Dat mag je als cofinanciering beschouwen. Bij het MITC echter hebben we vanuit de regio eigenlijk nog helemaal geen enkele vorm van cofinanciering. Nou, dit is de eerste aanzet daarvoor. En ik zeg met nadruk de eerste aanzet, want u heeft ook kunnen lezen dat wij dit in een soort PPS-achtige omgeving willen brengen om uiteindelijk de fysieke omgeving op orde te krijgen als vestigingsmilieu voor het MITC. Nou, wat dat allemaal nog met zich mee gaat brengen, kunnen we echt nu nog niet overzien. Maar het is voor ons nu cruciaal
om fase 1, 2, 3 en 4 integraal nu ook bij het Rijk onder de aandacht te brengen. En de boodschap, en ik hoop ook uw boodschap, van nou, wij zijn bereid om hierin te investeren. Nou, dat is een beetje de context van dit voorstel. En ik begrijp dat het niet uitgewerkt is, maar dat is in deze fase ook niet mogelijk. En in die zin is het toch een beetje ook acquisitiegeld. U heeft eerder ook voor Kornwedde-Zand eigenlijk een vergelijkbaar besluit genomen. Die hele business case die lag er toen ook nog niet. Maar we hebben wel met elkaar gezegd, nou, het is ontzettend belangrijk dat we nu middelen in de begroting vrijmaken om te laten zien dat het ons ernst is. En dat gaat wel werken. Nou, dit is eigenlijk een vergelijkbaar type besluit.
Nou, dank u wel voor deze toelichting. Kijk ik rond. Wie van de fracties? Ik zie meneer Gijsbers gelijk al van de VVD. Gaat u gang. Nee, maar ja, zie je. U krijgt van mij gewoon het woord.
Dank u wel. Gerepeteerde waardering ook voor de inzet van het college A om de regio-deal binnen te slepen samen met betrokken ambtenaren die daar iets heel moois van gemaakt hebben. En wat ook hout snijdt in Noordelijk Flevoland, dus dat is erg belangrijk, dat mag gezegd worden. Dus het is ook een mooie kans, maar er zit natuurlijk wel de moed die het college nu getoond heeft om inderdaad om voor te leggen om 2 miljoen uit de algemene reserve te halen. Daar zijn wij het mee eens, dat is prima, want je moet inderdaad kunnen werken. En dat heeft ook te maken met wat erin staat, de positie van nog een private eigenaar die in het gebied zit. En die moet je wel borgen vanuit het bestuurlijke belang van Flevoland. Want anderen fietsen daar en lopen daar overheen, vrees ik, in dat soort zaken. Dus dat is met nadruk ook wat de VVD zeggen. Zorg ervoor dat dat ook goed komt met die private eigenaar in dat gebied. Want dat moet met het Rijksvastgoedbedrijf geregeld worden. Dus daar heb je ook wat voor nodig. In elk geval heb je daar stevige inzet voor nodig in deze tijd, denk ik. Dus dat is van groot belang. Wat wij wel belangrijk vinden, en heel veel vragen die we hadden, heb je al beantwoord in het vorige betoog. Dus dat is netjes. Maar wat wij wel belangrijk vinden, wij zitten in de laatste fase. Dus dat heeft de voorzitter ook al gezegd. Dit is natuurlijk, deze commissie houdt op te bestaan. Althans in deze samenstelling. Dus we krijgen allemaal nieuwe geiten aan het voerhek, om het zo maar te zeggen. Om het een beetje symbolisch te blijven. Want voor D66 vind ik leuk dat we over geiten hebben. Dus vandaar dat ik dat even doe op deze manier. Maakt niet uit. Ook economie. Maar dat betekent wel dat u moet zorgen, want u geeft aan, wij zullen de staten met een mededeling voorzien van informatie. Dat lijkt me niet geslaagd. Dus u heeft een achterliggende jaar een paar prima processen gehad. Hulde in heel Nederland voor het zoals het met Urk gegaan is, zoals het met Flevolkust gegaan is. Nou, op die stijl denk ik, dit kan ook een heel groot project worden, waar je zelfs op een gegeven moment kan besluiten dat het budget wat geraamd is ontoereikend is, omdat het allemaal nog geregeld moet worden, dat er hele spannende dingen langskomen. Dus zorg ervoor dat de nieuwe staten continu in positie blijven, dat ook nieuwe GS niet plotseling in de problemen komt, omdat je richting overheid moet je je verplichtingen nakomen, richting de Noordoostpolder en omgeving ook. En dat betekent wel, alsjeblieft, neem de staten mee in die positie op het moment dat er, zowel in het businessplan, op het moment dat er voor die 2 miljoen zeker is wat je ermee gaat doen, maar het kan best. En ik heb ook geen vooruitziende blik. Maar de kans dat zoiets wat onzekerder wordt en wat extra gaat vragen, omdat er hele mooie dingen langskomen die goed zijn voor het gebied, dan moet je wel het begin gelijk goed doen om dat later geregeld te krijgen in de nieuwe staten. Dus dat zou ik met nadruk mee willen geven. Dank je wel.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Smetsers, D66, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn erg blij met de regio-deal en dat we dit voor elkaar hebben gekregen op deze manier. En we zijn ook van harte bereid om 2 miljoen daarvoor te oormerken. Ik heb wel één vraag en die gaat over beslispunt 1a. En dat is met welke reden dat nu ook direct volledig gemandateerd zou worden aan gedeputeerde staten op basis van de, zoals u zelf ook al zegt, beperkte onderliggende beargumentatie daarvan. Is een oormerk niet voldoende om daar de cofinanciering mee zeker te stellen? Het is ook pas voor in een veel latere fase. Hè? Fase 3 en 4 gaat het hier over. Dus vroeg me even af of u dat misschien nog even kan toelichten.
Dank u wel. Meneer Ravenswaai, SP.
Dank u wel, voorzitter. Vanuitgaande dat de baan inderdaad in Marknessen wordt neergelegd, vraagt het college op basis van een aantal aannames 2 miljoen en te mandateren. Met name die mandateringen, wat moeite mee. Ik denk van het is plat gezegd een aanname. We kunnen volstaan met 2 miljoen. Voor punt 3 en 4 is er al een verdeling te maken of inzicht te krijgen van wat wordt besteed voor onderzoek, en wat besteedt voor fase 4. En ik hoop niet dat het college hiermee een soort carte blanche gaat vragen van dat er 4 miljoen gaat worden, 5 miljoen, waar stopt het? Dus op zich, als de baan komt en er wordt uitgebouwd, mooie kans voor een economische ontwikkeling ook in Noord-Flevoland. Maar het is een beetje, als je het negatief beschouwt, vraagt het college van spring in donker water en we weten niet wat er onder de oppervlakte ligt. Waar liggen de garanties gewoon? Dat in ieder geval ook de staten gewoon de vinger aan de pols kunnen houden. Want met een mandaat zijn we wat kwijt als staten. Dus graag het uitleg van het waarom.
Dank u wel. Zal ik gewoon de rijtje afgaan? Mevrouw Joze, PVV.
Dank u wel, voorzitter. De reden van het labelen is de PVV niet geheel duidelijk. Is dat echt nodig? En wat voegt dat toe als je dat wel of niet doet? Verder is de PVV benieuwd welk bedrag uitgetrokken wordt voor de nader uit te onderhandelen grondprijzen. En de PVV vraagt zich af of dit niet beter was om dit besloten te bespreken, omdat je nu eigenlijk al een soort kaart op tafel hebt liggen en ja, geeft mogelijk al enige richting.
Ja, dat was hem. Ja, dank u wel. Heer Hopster, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in deze commissie hebben wij afgelopen jaar natuurlijk mooie ontwikkelingen gekend, mooie processen ook, beeldvorming, ordersvorming, besluitvorming. En als ex-voorzitter van de commissie scenaristen hebben we ook die BOB als een belangrijk item hebben dat hoog te houden. Dus ik heb vorige week in de commissie bestuur ook gezegd, laten we dat vooral goed vasthouden. Dus in eerste instantie waren we als CDA wat verrast door deze ontwikkeling. En bij nader inzien zien we natuurlijk wel de dynamiek van het proces. En we zien de oplossing in de kans, de oplossing voor hetgene wat achter de Lelystad Airport moet ruimte moet maken en de kans in de Noordoostpolder die in de plaats komt. Dus wij herkennen het gevoel voor kansen en de dynamiek in dat proces. En we zien ook dat het labelen van dit gebeuren ook een belangrijk onderdeel is van bewijsvoering richting cofinanciering. Dus als het ware zien wij een mooie ontwikkeling in het stimuleren van de regiostructuur. En waar we in vorige beslissingen al zeiden, versterking uitzicht dat in werkgelegenheid, in kwalitatieve werkgelegenheid. Nou, dat ontbreekt nu nog even, die onderbouwing, het hele stuk. En wellicht dat de gedeputeerde daar nog iets over kan zeggen als toelichting. Daar hebben we het precies over. Want bijvoorbeeld de Flevolkust en de Maritieme Servicehaven wisten we precies 450 arbeidsplaatsen. En dat zou natuurlijk wel een belangrijke stap zijn om daar iets meer gevoel bij te hebben. Dus we begrijpen dat hele proces en de hele dynamiek en we zijn het er ook volledig mee eens dat het gewoon nu moet doorgaan. Nogmaals, de label is ook een voorlopige stap, dus dat komt nog wel een stap achteraan. Dank u.
Dank u wel. Meneer Van Dijk, ChristenUnie.
Voorzitter. Ja, ook de ChristenUnie is ook heel blij met de regio-deal en ook met een stukje de MITC, de ontwikkeling daarvan. Ik begrijp dat het gaat over fase 3 en 4 van deze ontwikkeling. En dan praten we over een realiseren van een onderzoeks- en informatiedatacenter. Althans, onderzoek naar realiseren. En faciliteiten voor onderwijs, kennisinstellingen en faciliteren van start-ups. Dat is wat ik lees in de staatsvoorstel. Als ik kijk naar de deal, de regio-deal, dan lees ik in die uitnodiging staan voor een drietal programmalijnen genoemd. Een fysieke omgeving, innovatie en talent. En in het concept investeringsprogramma wordt gesproken over een bedrag van, wat de provincie althans bijdraagt, 5,5 miljoen. En kunt u uitleggen dan wat die twee met elkaar te maken hebben? Wat is die verbinding tussen die 5,5 miljoen en die 2 miljoen? U geeft aan dat het een indicatieve business case is. Daarmee begrijp ik ook dat het gevraagde bedrag indicatief is. Is het hierbij uitgegaan van een worst case scenario? En wordt ook misschien wel Bert of wat de VVD ook noemde, is dit bedrag voldoende om hiermee deze professionele bijdrage is voldoende om deze taakfase 3 en 4 uit te voeren? U spreekt over een indicatieve business case. Is die ter inzage? Staat die op papier? En verder, ja, de ChristenUnie heeft echt ook enorm veel belang aan de ontwikkeling van MITC en Noordoostpolder. En zal ook zeker positief staan ten opzichte van het labelen van dit bedrag. Zover.
Dank u wel. De heer Bogert, SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de SGP staat achter het project van het MITC. Dat is een mooie kans voor de Noordoostpolder en de werkgelegenheid. En als die 2 miljoen kan helpen, ook richting het Rijk, om de Rijksbijdrage zeg maar, over de brug te krijgen, dan zijn wij daar natuurlijk ook van harte voorstander van. We hebben toch nog wel een aantal opmerkingen en vragen. Als we het beslispunt lezen, dan gaat dat inderdaad, deze bijdrage van 2 miljoen, die wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van fase 3 en 4. Maar als we in de toelichting lezen, dan maken wij hieruit op dat het met name gaat om de verwerving van gronden en om de inrichting van openbaar gebied. Dus wij vroegen ons even af van, ja, waar wordt dat geld nou specifiek voor gebruikt? U sprak net over acquisitiegeld. Dus we willen wel graag iets meer duidelijkheid over waar dat geld aan besteed zal gaan worden. En als het dan gaat over grondaankoop, vroegen wij ons af van ja, is dat per se nodig dat de provincie gronden aankoopt? Kan het ook niet gerealiseerd worden op een andere manier, hè? Zonder dat de provincie eigenaar wordt? Een punt over de business case, dat haalde ChristenUnie net al aan. Wij zijn ook wel benieuwd, er is een indicatieve business case, die zat niet bij de stukken, ook niet onder geheimhouding of wat ook. Dus als die er is, zouden wij die ook wel graag in willen zien. En de gedeputeerde gaf zojuist ook aan dat de Noordoostpolder een bijdrage levert. Nou, dat vinden we mooi om te horen, want dat vind ik wel belangrijk. Hè. Het komt ook ten goede aan de Noordoostpolder. Wij zijn nog wel even benieuwd van wat dan de bijdrage van de NOP is. Tot zover onze vraag.
Dank u wel. Mevrouw Lauwers, GroenLinks.
Een heleboel dingen die zijn al gevraagd. Ik ga het niet allemaal herhalen. Wij hadden ook inderdaad het punt van, ja, waar komt nou die 2 miljoen vandaan? Waarom is het niet 1, waarom is het niet 3? Dus wat is het voor wat ligt daaronder? Bovendien zie ik in dat mooie boekje wat we gekregen hebben, dat er voor de provincie inderdaad 5,5 miljoen gebudgeteerd staat. Dus is dat die 2 miljoen nog niet helemaal genoeg. En is die 2 miljoen nou toevallig ook de fondsen die uit de Zuiderzee gelden komen? Want die 2 miljoen die kwam ik tegen in de begrotingen.
Hele scherpe opmerking van u. Heel netjes. De complimenten. En ik ben ook blij dat u even het boekje refereerde. Want het is inderdaad een fantastisch mooi boekje. En ik denk dat de nieuwe statenleden, wanneer we dan weer hier weer verder over gaan praten, dat die dan ook weer dat boekje moeten inzien. Ja, te zijner tijd. Gelukkig is het digitaal, dus dat scheelt weer een boom. Te zijner tijd. Goed. De gedeputeerde. Tijdens mijn kletsen heeft u ondertussen kunnen schrijven voor de beantwoording.
Het is weer een hele barrage aan terechte vragen.
Gaat uw gang.
Maar zoals ik eerder heb proberen aan te geven, is het ook daadwerkelijk bedoeld om naar de rijkspartijen, de departementen, nu ook echt het zetje te geven om tot besluitvorming over te gaan. Door aan te geven dat we het financieel ook echt menen en dat we aan de slag gaan. Dus dat is een beetje, dat is eigenlijk misschien wel de kern van dit voorstel op dit moment. Want meneer Gijsbers, u heeft helemaal gelijk. Als ik dit voorstel wat meer rijp en naar, laten we zeggen, uitgewerkt had moeten presenteren, dan zijn we een half jaar verder. En dan is misschien het momentum ook voorbij. Dus dat is altijd het dilemma. En ik ben het helemaal met u eens als u zegt, via een mededeling informeren. Als ik er nu nog een keer naar lees, dan zeg ik, dan had ik dat anders geredigeerd. Want natuurlijk gaat u bij een gebiedsontwikkeling als het MITC door dit college ook gewoon volledig geïnformeerd worden. Ik zou bijna zeggen, naar analogie en de lessen die we geleerd hebben bij eerdere complexe besluitvorming. Want dit is op zich best wel complexe besluitvorming, gezien het aantal stakeholders en de belangen en de bedragen en de verschillende posities die iedereen inneemt, die daarmee gemoeid neemt. Dus dat is terecht dat u daar een opmerking over maakt. En ik zal dat in die zin ook uit dit statenvoorstel, laten we zeggen, dat mag u wel van mij betreft vanaf nu anders lezen. Als u praat over de laatste levensfase van deze politieke cyclus en zeg maar de onderbreking die we straks weer met elkaar ervaren en het nieuwe begin, is het inderdaad ook in dat verband belangrijk dat we enerzijds denk ik nu dit besluit nemen. Dus daarmee ook een beetje no regret creëren. Anderzijds ook de context van dit besluit en die gebiedsontwikkeling aan die nieuwe staten ook weer goed meegeven. Nou, die toezegging die doe ik. D66, ja, gemandateerd. Verschillende partijen hebben daarover dat mandaat. Ja, in eerste aanleg is het zo dat eigenlijk... Kijk, dit college zegt, als wij het MITC willen ontwikkelen, dan willen wij het integraal ontwikkelen. Dus inclusief fase 3 en 4, want in die fase 3 en 4 zitten natuurlijk de werkgelegenheidseffecten. Departementen of individuele diensten zouden geneigd kunnen zijn om alleen het RDW te verplaatsen of de baan niet volledig te verlengen, maar een beperkte baan daar aan te leggen. Wij zetten in op een integrale gebiedsontwikkeling en die bestaat uit al die vier de fases. En dat is ook de reden dat we enerzijds al die fases nu benoemen en ook duidelijk markeren waar wij vinden dat onze verantwoordelijkheid ligt. Die ligt bij fase 3 en misschien nog wel meer bij fase 4, want daar zitten die regionale economische effecten. Maar om bij fase 4 te komen, moeten we wel natuurlijk, en om die gebiedsontwikkeling op gang te brengen, moeten we natuurlijk wel de totale grondpositie in handen krijgen. Dan kom ik bij de zeer terechte opmerking van de PVV. Ja, als we daar veel dieper op in moeten gaan, dan hecht ik eraan om dit in een besloten, zeker geheime setting met elkaar te bespreken. Ik zou het niet opportun vinden om dat voor dit besluit randvoorwaardelijk te maken, maar het is wel waar. Als wij u straks in de diepte verder gaan meenemen, dan moeten we dat wellicht ook gewoon in een besloten vergadering doen, want dan kunt u ook inzicht krijgen in de aannames en de posities die verschillende partijen daarin innemen. En kom ik bij de opmerking van de VVD inderdaad. Het gaat over grondposities, RVB, private partijen. Die moeten bij elkaar gebracht worden. Daar is soms ook wat... U heeft kunnen lezen dat we dat in een soort publiek-private samenwerking willen gaan doen. Ik kom ook bij de opmerking van de SGP uit. Wij weten nog niet precies hoe, maar er zal een vorm van een grondexploitatie ontstaan. En om dat gesprek nu aan de voorkant ook goed op gang te brengen, hebben we nu ook gewoon handelingsruimte nodig. En dan kom ik op dat mandaat. Als we op enig moment in die markt moeten gaan acteren met partijen, dan moeten we dat ook snel kunnen doen. Want...
Ik ga u toch even onderbreken, want de heer Smetsers die wil een veranderende vraag stellen.
Ja, nou, ik moet zeggen dat het eigenlijk net begon in de richting van de vraag die ik wilde stellen. Omdat het tot dan toe het antwoord wel een antwoord was, maar zeker niet datgene op wat ik had gevraagd. Maar volgens mij probeerde meneer Appelman daar net naartoe te gaan. Dus ik wacht het heel eventjes af nog. En dan doe ik daarna nog even kritisch.
Dat is inderdaad dat mandaat, want ik snap heel goed dat een, laten we zeggen, een u aangelegen punt is. Maar dat mandaat heeft ook gewoon te maken met op enig moment kom je met gesprekken met private partijen, rijkspartijen op het moment dat je moet handelen. Je handelt ook in een markt, dan moet je snelheid kunnen ontwikkelen. Anderzijds moeten we ook niet uit het oog verliezen dat de regiodeal op dit onderdeel geen gelopen race is. Want we bevinden ons in een sector, in de automotive sector, waar ook andere regio's in het land op actief zijn. Nou, daar wil ik niet te veel over uitweiden, omdat dat zeer regionaal concurrentiegevoelig is. Maar bijvoorbeeld in Groningen aast men ook op dit soort ontwikkelingen. In Helmond is al een heel groot bestaand cluster rondom smart mobility actief. Nou, kortom, iedereen houdt elkaar in de gaten. In het noorden gaat het over grote sommen geld die in het kader van regiostimulering, compensatie enzovoort daar aan de orde zijn. Dus die kunnen nog veel sneller acteren dan wij. En in Helmond is het economisch cluster smart mobility al gewoon up and running. He, dus in dat krachtenveld van enerzijds departementale besluitvorming, anderzijds regionale concurrentie, wil dit college gewoon kunnen acteren. Ik denk dat dat ook gewoon het mandaat met zich meebrengt.
Toch nog even, meneer Spencers. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Dan denk ik toch dat u nog even goed moet kijken naar beslispunt 2. Want als u zegt, ik heb het eigenlijk in fase 1 of 2 al nodig, daar wordt u hier niet voor gemandateerd. Dus u kunt het in die fase 1 en 2 niet uitgeven.
Nou, dat...
Dat is wel hoe ik dit beslispunt interpreteer. Want hier staat letterlijk, voor de ontwikkeling van fase 3 en 4 en het mandaat te verlenen, en die gelden te kunnen inzetten voor de onder één genoemde ontwikkeling op het moment dat dit nodig is.
Helemaal goed. Ik heb net gezegd, laten we zeggen, die PPS-achtige aanpak is noods randvoorwaardelijk om uiteindelijk ook bij fase 3 en 4 uit te komen waar ons belang en onze inzet zit. Dus we kunnen niet de gebiedsontwikkeling opstarten zonder adequate grondpositie.
Ik zie meneer Smetsers toch heel vragend kijken.
Ja, ja dat is, u vraagt volgens mij niet om dat mandaat hier. Om dat te kunnen realiseren. U vraagt hier om te kunnen investeren straks in fase 3 en 4. Dus onderzoek om te kunnen investeren in samenwerking met kennisinstellingen. Om aan te haken met onderwijs en bedrijfsleven. Om het valoriseren van kennis mogelijk te maken. Dat is waar u hier investeringsruimte voor vraagt. Niet om een grondpositie te verwerven.
Ja. Ik zag meneer,
en ook niet om dat in fase 1 en 2 te doen.
Via de voorzitter. En ik zag meneer Van Ravenswaai.
Zo langzamerhand gebeurt er nu iets waar ik dacht van het is mij helder. Een beetje helder van waar u 2 miljoen voor vraagt. Maar zo langzamerhand wordt het een what-if discussie. What if de baan niet komt? Niet wordt verplaatst. En wat dan? En de reden die niet door u vraagt. Maar zoals je ook al zei, zo langzaam begrijpt mij het gevoel. U vraagt ons te springen in donker water zonder dat we weten waar wat eronder ligt. En nogmaals, ik sluit me aan bij D66. Er wordt 2 miljoen gevraagd voor fase 3 en 4. U heeft daar ook aangegeven. De belangrijkste economische ontwikkeling zit in fase 4. En het gaat precies niet over fase 1 of 2. Als je het mooie, bijna rode boekje zo leest, staat er alleen maar in dat er een focuspositie is uitgesproken door de Rijksoverheid. Maar dat is zeker niet een 100% zekerheid dat de baan komt. Als die baan niet doorgaat en de regio-deal gaat niet door.
Klopt, maar dan gaan we die 2 miljoen ook niet uitgeven.
Ik ga toch even, ik ga en toch voor de discussie voor de even, ja. Voor de discussie ga ik te wachten, even, dames en heren, voor de discussie, ik ga even ingrijpen, want gesprekken lopen via de voorzitter, we gaan niet halverwege op elkaar inhakken of lastigvallen, dus, want ik hoorde eigenlijk van meneer Ravenswaai niet echt een concrete vraag van u, gesteld aan de gedeputeerde, dus dat ten eerste. U stuurde wel enigszins bij over dat diepe zwarte water van u, maar ik hoorde geen concrete vraag. Dus die heb ik gemist. En dan geef ik nu weer het woord aan de gedeputeerde.
Wat ik heb proberen aan te geven is dat wij op een integrale besluitvorming aansturen. Hè? Dus als het Rijk zegt, ja, we gaan dit niet of dat niet, ja, dan is ook de inzet van dit geld komt in een ander daglicht te staan. Het is met andere woorden geld waarmee wij een besluit van de departementen proberen te beïnvloeden. Maar wel een besluit over het geheel.
Ik zie meneer Smetsers en meneer Van Ravenswaai. Meneer Smetsers.
Nou ja, ik had een aantal opmerkingen gemaakt over wat er eigenlijk in het beslispunt staat. En meneer Ravenswaai haakte daar een beetje op in. Maar ik heb daar nog niet echt een adequaat antwoord op gekregen wat mij betreft. Over waarom, hier staat heel duidelijk dat het voor fase 3 en 4 is. Niet voor het verwerven van grondposities of iets dergelijks. En de mandatering is wat mij betreft ook nog niet helemaal helder. Omdat volgens mij werken we wel vaker met een ontbindende voorwaarde op basis van een akkoord van de staten. Dat hoeft echt niet, hoeft echt geen maanden te duren volgens mij. Volgens mij wordt daar heel vaak mee gewerkt. Maar als u mij kunt overtuigen van het feit dat mandaat nu nodig is, ben ik van harte bereid om dat te geven. Alleen,
gedeputeerde, ook voor u, vierde voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Maar ik was klaar, dank u wel.
Ja, maar meneer Van Ravenswaai, die zit in de wacht. Dus aan u het woord, meneer Van Ravenswaai.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Graag via u. Ik zal mijn leven nog beteren de komende vergadering. Maar ik wil graag dan de toezegging hebben van de gedeputeerde, of het college, dat alleen maar gaat over fase 3 en 4, die 2 miljoen. Want anders moet u me anders gaan formuleren.
De gedeputeerde.
Laten we zeggen, de grondpositie is uiteindelijk ook randvoorwaardelijk voor fase 3 en 4. Laat dat duidelijk zijn. Daarnaast hebben we, want de SGP was het, meen ik, hoe is die 5,5? Nee, de 5,5 miljoen. Nou, daar kwam deels al een antwoord door van GroenLinks. Dat is uit 2 keer een bijdrage van ZZL en dit bedrag. Dus ook vanuit ZZL wordt straks op die fase 3 en 4 natuurlijk geld ingezet. Dus het is een integraal geheel, waarbij, en wij willen ook niet anders dan een integraal besluit op al die onderdelen. Want daar ligt voor ons het belang. Maar waar zit uw bezwaar, meneer?
Mag ik u vragen om eerst even alle vragen even verder te beantwoorden?
Goed.
Dan gaan we dadelijk even nog in de discussie over hoe eventueel het stuk nog kan worden aangepast voor de besluitvorming.
Voorzitter.
Meneer Wogert, SGP.
Ja, dat punt wat D66 aanroert heb ik in mijn eerste bijdrage ook proberen toe te lichten en te vragen eigenlijk. Dat de toelichting van het voorstel eigenlijk niet matcht met de beslispunten die we nu hebben en die fase 3 en 4. Maar daar gaan we het straks over hebben, begrijp ik. Ik had nog twee vragen gesteld
Een van de indicatieve business case kunnen we die ontvangen, want die is er. En het andere punt is waarom het per se noodzakelijk is dat de provincie die gronden verwerft.
Ik heb dat volgens mij eerder ook gezegd. Het is echt een indicatieve inschatting op basis van wat wij nodig achten voor die PPS-aanpak. En ligt daar een adequate business case onder? Op dit moment niet. Op dit moment niet. Ja, dat is een indicatieve business case, ja. Maar is die nu adequaat om die met u te delen? Nou, ik vind dat ook... Ik zou, gezien deze discussie die zich hier nu ontspint, zou ik dat ook niet in deze fase met u willen delen. Want ik heb gezegd van ja, dit is een heel vroegtijdig voorstel. Wat eigenlijk, laten we zeggen, nog op onrijpe analyses deels is gebaseerd. Nou, ik ga niet met u een indicatieve business case die dezelfde type vragen weer gaat oproepen. Dan zeg ik, ja, dan ga ik ook gewoon met adequate informatie naar u toe, waarop wij gewoon het goede gesprek kunnen voeren en niet met, zeg maar, de ambtelijke voorbereiding.
Mevrouw Lauwersen, GroenLinks.
Ja, ik had die opmerking over de Zuiderzeegelden, maar nou begreep ik vanuit de beantwoording die u net gaf dat dit nog in... bovenop die Zuiderzee gelden 2 miljoen kwam. Dat is die 2 miljoen.
De gedeputeerde.
Nee, de 2 miljoen. Hè, in het stuk, in het bidboek, zeg maar, wordt die 5,5 miljoen. 5,5, hè, was het? 5,5 miljoen. En dat bestaat uit, want ik heb het nou, ik krijg het nou even aan, want 2,5 miljoen ZZL plus 1 miljoen ZZL en 2 miljoen in dit voorstel. Dat is de 5,5 miljoen.
Mevrouw Lauwersen.
2 miljoen ZZL.
Twee keer 2 miljoen, 2,5 miljoen en 1 miljoen.
Allemaal ZZL?
Allemaal ZZL.
Dus al die 4,5, dat is nu, wat is, of kom ik dan even optellen?
Nee, 3,5.
3,5. En ja. Maar hier staat voor programma lijn 1, 4,5. Nou snap ik alle bedragen.
Dat is indicatief.
Oh, okay.
U heeft een bidboek, wat wij aan het Rijk hebben aangereikt. Daar heeft u geen besluit over genomen. Dat is een bos bloemen in de vaas. En die moeten we nu gaan uitwerken.
Oké. Dus sommige bloemetjes zijn eruit.
En sommige bloemetjes gaan eruit en andere gaan er weer in.
Dus ZZL geldt dus 3,5.
Daar is een hard besluit over genomen in de stuurgroep ZZL samen met de Noordoostpolder en Urk.
Nee, dan weet ik het. Ja.
Ik heb wel vaker een vaasje voorbij zien komen de laatste tijd. Dus ik hoop niet dat we het over hetzelfde vaasje hebben. Maar goed, dat terzijde. Nee. Ik kijk even rond, want ik zit nu wel even met een dilemma. Want als natuurlijk het stuk inhoudelijk wordt aangepast...
Ja, dat kan niet.
Dan moet hij terug naar de commissie. Dus dan hebben we een probleem.
Dat is even weg.
Ik wil alleen even weten van de gedeputeerde.
Ik denk dat
mag
dat goed
even,
is.
Mag ik even gedeputeerde? Dank u wel. Want ik zit toch even met het feit dat u als commissieleden toch behoefte hebt op een nadere uitleg van een aantal zaken. En de vraag is, hoe gaan we dat oplossen? Gaan we dat doen middels toezeggingen of middels meer woorden eraan spenderen? Of gewoon aan u de vraag voor te leggen, hoe zou u het graag verwoord willen zien of anders willen zien, zonder dat we het stuk opnieuw moeten gaan behandelen in deze commissie. Want als dat gebeurt, ja, dan zitten we denk ik net even achter het net te vissen. Ik zie ook mevrouw Joos zeggen. Mevrouw Joos als eerste, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Als je kijkt bij het statenvoorstel en dan... Punt 6, de korte toelichting ook op het voorstel. En daar de laatste alinea van. Daar wordt wel die grondverwerving gekoppeld aan 3 en 4. Dus ik weet niet of dat, voor mij zou dat afdoende zijn. Maar goed, misschien helpt dit ook nog.
Dan kijk ik naar rechts, naar meneer Smetsers, of die het dan ook zo leest in dat punt. Of anderen ook. Want als dat zo is, ja, dan zijn we denk ik gewoon snel klaar. Ja. Meneer Gijsbets.
Ja, wij zijn degene die altijd een mooi vaasje hebben. Dat wou je toch zeggen, toch, pas voorzitter. Dus in dit kader, volgens mij, kun je de bloemen erin zetten. Want waarom? Het is maar net hoe je het leest. Want er staat duidelijk in, als ik dus beslispunten neem, wat de heer Mesters ook vraagt, om de 2 miljoen in de reserve strategische projecten als oormerk op te nemen voor de ontwikkeling van fase 3 en 4 van het mobiliteit en infrastructuur testcentrum Marknesse, waarbij, en dan kom je bij beslispunt, gebied 1, dat staat er duidelijk in. Dus de gedeputeerde staten worden gemandateerd de nadere uitwerking ter hand te nemen. Dat is voor 3 en 4. En het geoormerkte bedrag van 2 miljoen aan de reserves van deze projecten te ondertrekken en in te zetten voor de onder 1 genoemde ontwikkeling. Dus het staat er eigenlijk gewoon goed in. Het is maar net hoe het leest. En zo heb ik het ook gelezen, anders had ik in het begin al wel dat vaasje stuk gegooid.
Goed. Voorzitter. Ik kijk toch even, ik hoor meneer Bogart, SGP.
Nog wel even een paar vragen ter verduidelijking. Dus dat betekent dat de provincie verder niet betrokken is bij de mogelijkheid een baanuitbreiding te creëren tot een lengte van 800 meter. Dat is fase 2. Stel dat daar gronden voor verworven of wat ook grondposities, daar gaat de provincie dus geen rol in spelen. Daar gaat het bedrag niet voor besteden.
Fase 1 en 2 is een rijksverantwoordelijkheid. Dat gaat over het verplaatsen van het RDW en het aanleggen van de baan. Maar voor de integrale gebiedsontwikkeling moeten wij samen met de Noordoostpolder wel kijken om dat ruimtelijk ook mogelijk te maken. En dat gaat inclusief fase 1, 2, 3 en 4. Maar wij gaan niet bijdragen aan de baan of de verplaatsing van het RDW.
Meneer Bogert?
Het ruimtelijk mogelijk maken, dat snap ik wel. Er zijn denk ik ook geen financiële middelen mee gemoeid. Misschien voor de Noordoostpolder wel, maar dan is het mij wel even duidelijk.
Ik begrijp dat we ondertussen ook in de tweede termijn zitten, ook gezien de tijd, hè, want u heeft allemaal ook een eindtijd gezien van deze vergadering. Dan kijk ik toch even rond of alle vragen zijn beantwoord, of u geen nieuwe vraag heeft voor de tweede termijn. Meneer Hopstra, zie ik naar voren komen, naar de richting microfoon.
Ja, ik heb toch globaal gevraagd naar de duiding van structuurversterking in termen van hoeveel arbeidsplaatsen, welke kwaliteit, is daar iets over te zeggen of is dat nog heel erg vaag?
Ik zag meneer, wacht even gedeputeerd, want ik zag meneer Smetsers ook, kan u het gelijk allemaal in één keer beantwoorden?
Ja, ik wou nog even reageren op de vraag die u net aan mij en anderen richtte, of het er dan nu goed staat. Ik merk toch dat ik nog wel behoefte heb om dan dat mag wat mij betreft schriftelijk afgedaan worden. Dat maakt me niet zoveel uit, maar ik wil wel weten waarom dat mandaat dan nu nodig is. Want we doen heel vaak ruimtelijke dingen mogelijk maken. En dan zit dat inderdaad in een oormerk ergens of in een reserve, maar dat is lang niet altijd gemandateerd. Ik vind het echt ik vind het niet vergelijkbaar met andere keren tot nu toe. En daar wil ik echt graag een heldere toelichting op hebben waarom dat dan noodzakelijk is.
De gedeputeerde.
Ik heb de laatste keer. Ik heb proberen te schetsen in wat het voor krachtenveld bij de besluitvorming van het MNTC nu proberen te brengen. Dat heeft enerzijds met grondposities, grondverwerving, gesprekken met het RVB en private partijen te maken. En anderzijds ook gewoon met doorzettingsmacht die we willen hebben als het aankomt op het closen van die overeenkomsten. Dus dat is eigenlijk denk ik primair nu op dit moment aan de orde. Als u zegt ik wil daar echt gewoon nog een nadere duiding en een argumentatie die even wat meer context geeft. Dan wil ik dat wel toezeggen, want ik merk dat mijn overredingskracht zijn beperkingen kent op dit punt. En dan denk ik dat het goed is om de commissie daar wat meer context bij te geven, zonder op dit moment het voorstel in essentie aan te passen.
Kijk ik even rond of u zich daarin kunt vinden. Ja? Prima? Voldoende besproken op dit moment?
Nee, ik heb nog één vraag uitstaan over de werkgelegenheidseffecten. Dat zijn ook daar heb je het weer, indicatieve inschattingen. Toch hebben wij daar ook door mensen, door Ecoris in dit geval, naar laten kijken. En de totaalontwikkeling, kijk ik ook even, komt uit op dan zo'n 1100 FTE op basis van de Ecoris-analyse. Maar goed, dat is natuurlijk ook een hele grofmazige analyse op basis van de plannen die we met elkaar bij elkaar hebben gebracht. En dat zal zich natuurlijk verfijnen naarmate de uitwerking van de regio-deal en de planvorming ook zich voordoet. Maar dit is op dit moment, want wij realiseren ons dat je daar natuurlijk enig gevoel bij moet hebben. Dit is dat gevoel.
Goed. Heb ik nog één vraag? Hamerstuk of bespreekstuk? Ik denk dat laatste. Of gaan we gewoon hameren? Aan u. Aftikken? Ja? Nee, meneer Smetsen niet, want ik wil eerst de eerste stukken zien. Ja, daarom. Ik denk, ja, logisch, wie reageert er? Goed, bespreekstuk. Want er is nog een aantal toezeggingen gedaan. En daar wordt afgehaald. Ja. Kijk even naar mijn commissiegevier.
En dat PS,
PS wordt periodiek betrokken bij de ontwikkeling van vergelijkbaar met eerder complexe projecten. Dus niet alleen per mededeling. En de argumentatie wordt weer in lijn gebracht met de formulering van de beslispunten. Dat zal nader worden toegelicht.
Nou, voorzitter, die argumentatie zal niet in lijn worden gebracht met het stuk wordt niet aangepast. Maar ik zal meer context geven door middel van een mededeling op de vragen die met name D66 heeft bij de noodzakelijkheid van het mandaat.
Zo is die helder geformuleerd. Ga ik over naar het volgende agendapunt. Agendapunt 6. Oordeelsvormend financiering, verduurzaming, openbaar vervoer, IJssel en Vecht. En daarvoor nodig ik uit gedeputeerde Vakkelein. Dank ik de heer Appelman.
Ja.
En die zie ik dadelijk weer terug bij de eiwittransitie.
Waarom breng ik me terug naar duurzaamheid? Dit is zo'n...
ze hebben het allemaal druk mee ook, die gedeputeerden, met die twee commissies. Goed. Voor u het voorstel financiering, verduurzaming, openbaar vervoer, IJssel-Vecht. Staten van Flevoland, Overijssel, Gelderland hebben de ambitie uitgesproken om de transitie naar emissievrij openbaar vervoer te versnellen. Dit is bij de vaststelling van de nota van uitgangspunten voor de toekomstige OV-concessies met een aangenomen motie benadrukt. En voorliggend voorstel moet dan ook in deze context worden geplaatst. Ik durf het bijna niet te vragen, maar heeft u nog behoefte aan een hele, hele korte toelichting? Of zegt u gewoon van nou...
Met die toelichting, nu kan ik prima uit de voeten, dank u wel.
Goed, dank u wel. Daar hou ik van. Aan wie mag ik als eerste dan het woord geven? Ga ik naar mevrouw Muller van de SP. Gaat u gaan.
Ja, we hebben een aantal vragen, want punt 1 in het voorstel spreekt voor zich, hè. Dat is al, dat is duidelijk, maar punt 2 en punt 3 niet. En met name het argument 2.6 roept bij ons een aantal vragen op. Daar wordt over een specifiek aantal zaken gesproken, namelijk het JIVE 2 project, het Joint Initiative for High Hydro... ik kom er even niet uit. En er wordt ook over 10 specifieke waterstofbussen gesproken en over de regio Oost. Het JIVE 2 project waar het over gaat, dat behelst, voor wie dat niet weet, 152 waterstofbussen die door Europa uitgezet worden in 14 steden in 7 landen. De Benelux heeft daar 50 van toegezegd gekregen en die zijn al verdeeld over Zuid-Holland, Noord-Brabant en Groningen. Dus waar komen deze 10 bussen dan ineens vandaan binnen dat JIVE 2 verhaal? Dat is 1. Dus het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat ze vanuit Groningen komen, maar hoe dan en waarom dan enzovoort. En als je dan gaat kijken naar de kosten die daarbij komen, dan wordt er een mandaat gevraagd van 1 miljoen euro... ongeveer, dat is 2 keer 0,5. Maar voor 20 bussen moet Groningen 9 miljoen op tafel leggen. Bovenop de subsidie die ze van Europa hebben gekregen. Daar komt nog bij 9,5 ton per jaar voor 10 jaar voor afschrijving en brandstof. Als je een rekensommetje doet en je doet dat met 3 provincies, dan kom je inderdaad uit op 4,5 miljoen voor 10 bussen, verdeeld over 3 provincies, is iets meer dan 1 miljoen per provincie. Maar dan nog, dat is met inachtneming van een subsidie van het, vanuit Europa. En als je dan kijkt naar Aberdeen en Dundee in Schotland, die hebben samen 25 miljoen subsidie gekregen van Europa voor 22 bussen ter vergelijking. Dan komt de volgende vraag. Stel nou dat Europa zegt, stel ik ga er even vanuit dat die bus ergens vandaan komen. Ja, maar u mag niet meer met het JIVE 2 project meedoen, want dat is vorig jaar april gesloten. Dus wij gaan niet meebetalen. Dan vraagt u dus een mandaat voor, nou misschien wel 20 miljoen. Want dat is de subsidie die Europa erin meebrengt. Hoe zit dit? Waar komt dit in ene vandaan? Bovendien staat erin dat mogelijk de provincie Overijssel meedoet. Mogelijk. Dus dat is niet zeker. Als het dan niet over 3 provincies gaat en 4,5 miljoen, even vanuitgaande dat alles in kannen en kruiken is, dan is het in ene verdeeld over 2 provincies. Dan gaat het dus om een mandaat van boven de 2 miljoen. Nou ja, het roept zoveel vragen op, dat ik vind het heel prematuur om hier een mandaat op te vragen over 10 specifieke bussen, waar nog helemaal geen uitwerking of iets dergelijks of argumentatie achter zit. Nou, dat was
het. Dat was het, mevrouw
Muller.
Het duizelde even met de cijfertjes. Het klonk allemaal vrij technisch. Maar het gaf wel enig inzicht in het verhaal zelf. Althans bij mij. Ik ga kijken. Meneer Bogert? Ja. Meneer Bogert, SGP. We gaan gewoon eens een beetje links-rechts.
Ja. Het scheelt maar 1 letter, hè. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank ook aan de SP voor het grondige uitzoekwerk. Wij zijn ook benieuwd naar de antwoorden van de gedeputeerden op dat onderdeel. Wij hebben die motie van destijds er nog eens even bijgepakt en vergeleken met dit voorstel. En wij hebben die motie ook ondertekend destijds voor snellere... als we die motie ontleden, dan zie je dat die enerzijds gaat over nieuwe bussen in concessiegebied vanaf startconcessie zero emissie te laten zijn. Daar staan we ook achter. En daarnaast onderzoek naar de mogelijkheden om versneld bussen zero-emissie te maken en gevolgen voor de OV-dekkingsgraad en financiële consequenties in kaart te brengen. En daar hebben wij nog wel wat vragen over, want volgens mij is dat onderzoek er niet geweest. Volgens mij is er ook verzocht in die motie om diverse scenario's. Hè, om te kijken van wat betekent het aan extra kosten natuurlijk om alles versneld zero emissie te laten zijn. En wat betekent dat voor de OV-dekkingsgraad en de financiële consequenties. Met name natuurlijk het prijskaartje wat de busreiziger, de OV-reiziger gaat betalen. Dus wij zijn daar wel naar benieuwd naar of daar een onderzoek is geweest. Want wat wij dus niet willen is dat deze versnelling van de zero-emissie bussen betekent dat de reiziger hier de dupe van wordt. Enerzijds omdat bussen minder vaak gaan rijden of anderzijds omdat het prijskaartje gewoon te duur wordt. Dus daar willen we graag wel een reactie op of er een onderzoek is geweest en of wij dat kunnen ontvangen. Het andere punt is dat we ook zien dat waterstof op zich de toekomst heeft. En we zien toch dat er al een enorme elektrische infralaadpaalstructuur wordt uitgerold nu. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En gaan we nu iets aanleggen wat straks wellicht geen waarde meer heeft? Dus graag een reactie van de gedeputeerde op dat punt.
Dank u wel. Mevrouw Boon, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor het statenvoorstel, want hiermee blijkt ook dat u daar vaart achter wil zetten, achter de versnelling van het duurzaam vervoer. Maar we hebben inderdaad ook nog een paar vragen ter verduidelijking. Allereerst zou ook een gelijkluidend voorstel worden voorgelegd aan de provincies Gelderland en Overijssel, begreep ik uit het stuk. Vraag is van, heeft het al plaatsgevonden en zo ja, wat is dan de uitkomst? En als dat nog niet plaatsgevonden heeft, wanneer gaat dat dan gebeuren? En wat betreft het stimuleringsbudget, wanneer is het definitieve bedrag voor dat budget bekend? En kan het bedrag dan bijvoorbeeld ook nog hoger uitvallen dan de voorgestelde reservering? Die vraag stellen we ook eigenlijk in relatie tot de mandatering. En verder, hoe wordt PS geïnformeerd over het definitieve bedrag? En dan de waterstofbussen. Nou, zo gedetailleerd als mevrouw Müller hebben wij dat niet uitgezocht. Maar ook wij hebben gewoon de vraag, hoe zit het dan? Is hier dan extra financiering mee gemoeid bovenop dat stimuleringsbudget? En wat zou dat dan moeten gaan bedragen? En komen de kosten dan vooral voor rekening van de vervoerder of ook voor de provincie verder nog? Overigens vinden we wel dat goede zaak dat het, dat het niet alleen de concessiehouders zijn die hiervoor dan in aanmerking zouden komen. Maar goed, graag een antwoord op de gestelde vragen.
Tot dank u wel. Zag ik meneer Wagenaar nou van de PVV? Ja? Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Op 30 mei 2018 heeft de PF de nota van uitgangspunten voor de concessie vastgesteld. Hierin is ook vastgesteld dat de huidige budgetten voor de exploitatie van het OV uitgangspunt moeten zijn voor de nieuwe concessie. GS die vraagt nu meer geld doordat de motie E16 al is aangenomen. Deze motie houdt kort in dat men in Flevoland wederom weer het beste jongetje van de klas wil zijn. Door versneld te voldoen aan de zero-emissie eisen. GS beweert ook in het stuk dat elektrische bussen op den duur voordeliger zijn dan dieselbussen. Ik ben erg benieuwd naar deze berekening, waar ze dat op staven. Dus dat is mijn eerste vraag. Ik zou graag een berekening willen zien waar dat op gestaafd is. Dat een elektrische bus voordeliger is op den duur dan een dieselbus. Mede omdat de infrastructuur van diesel al ruim aanwezig is en van elektriciteit nog niet. Meegenomen in dat stuk diesel elektrisch, hoe ziet GF met de werkgelegenheid? Elektrische bussen die hebben een stuk minder onderhoud nodig. Wat gaan we doen met alle monteurs die de concessiehouder in dienst heeft? Tevens ben ik ook is de PVV ook benieuwd wat ze bedoelen met de mogelijkheid tot afschrijving binnen 15 jaar. Gaat GS deze infrastructuur dan ook financieren? Waar gaat GS de 5 laadpunten plaatsen die genoemd worden in het stuk? Is dat al bekend? Bij deze 5 laadpunten zal het ongetwijfeld denk ik niet blijven. Wat gaat GS voor de rest daar nog in betekenen voor de concessiehouders of komt dit voor de rekening van de concessiehouder zelf? Nou, dan het aangehaalde punt door de SP, van mevrouw Muller. De waterstofbussen, ook daar hadden wij de vraag over. Hoe gaan we dit doen? Want ja, de bussen zijn sowieso niet zero emissie. Er komt altijd nog rommel uit de uitlaat. En dat voldoet dan ook niet aan de eis van 2025, dat elke bus die dan ingezet wordt, zero emissie moet zijn. Laat staan 2030 dat elke bus die hier in de concessie rondrijdt, emissievrij moet zijn. Dus al met al een hoop vragen en ik wacht op de antwoorden. Dank u wel.
Mevrouw Lauwersen, GroenLinks.
Ja, nou GroenLinks is zeer verheugd dat die motie die op 30 mei is ingediend voortvarend uitgevoerd is. En de opmerkingen in het programma van eisen en fondsen meegenomen is. Ik begreep dat ook de provincies van Gelderland en Overijssel gelijksoortige opmerkingen hadden. Dus het is niet alleen iets wat Flevoland als beste jongetje van de klas heeft gepropageerd. Ik had alleen nog wel een vraag. Er is dan die... 2,5 miljoen voor nieuwe technieken. En daarna komt een opmerking over die waterstofbussen. Nou had ik het eigenlijk geïnterpreteerd dat dat dus twee aparte onderdelen waren. Omdat die waterstofbussen vanuit een EU-subsidie zou komen. Ik weet niet of ik dat goed geïnterpreteerd heb. Of dat dus voor die miljoen voor nieuwe technieken of dat andere technieken zijn. Verder hadden we dan wel, er wordt dus inderdaad voorzien als er dan elektrische voorzieningen voor elektrische opladingen, oplaadpunten wordt gerealiseerd, dat ook andere instanties, bedrijven daar gebruik van kunnen maken. Zou dat ook gelden voor vulpunten voor waterstof? We denken onder andere dan de transportsector, want die zeker in Duitsland is die al zeer sterk op de waterstofvoorziening in voor hun vervoer. Of dat dan voor de transportsector van Flevoland ook zal gaan gelden.
Dank u wel. Heer Hopster, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij zijn het eens met het snelle oppakken van de motie van 30 mei. Dus dat gaat goed. Alleen je zou op een gegeven moment ook al iets te voortvarend kunnen zijn, want ik ondersteun de mening van een aantal andere fracties ook dat, kijk, bedrijfswagenparken die zijn al bezig met de volgende fase, dat is waterstof. Die focussen helemaal op waterstof. En dan is mijn vraag, waarom gaan wij nog zo'n tussenfase met elektra doen, terwijl de waterstof op termijn het uiteindelijk de oplossing zal bieden. En als we dan op elektra overgaan, dan is mijn vraag, er zijn talloze netwerken die worden uitgebreid in Nederland. Fastnet is uitvoerig bezig, Shell is uitvoerig bezig met nieuwe netwerken. Dus dat netwerk was hartstikke dicht. Waarom moeten wij dan zo nodig 5 laadpunten erbij doen? En waarom zoeken we niet eerst naar de samenwerking met andere partners om daar te zoeken naar synergievoordelen? De derde vraag is, de stedelijke populatie Lelystad noemen we dan als nummer 1. En de 4 overige zijn dan nog vaag of zijn nog niet bekend. Maar u kunt er wellicht toch ons meegeven dat er gedacht wordt op 4 locaties die ons wat concreter duiding kunnen geven waar we het nou precies over. Of is het alleen een Lelystad event? Voorzitter, dat waren mijn 4 vragen. Bedankt.
Dank u wel. Meneer Van Dijk, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons ligt een voorstel voor om 1,5 miljoen te oormerken voor de aanleg van noodzakelijke, begrijp ik, ondergrondse energieinfrastructuur. En de ChristenUnie ondersteunt zeker het versnellen van de transitie naar de emissievrij openbaar vervoer. Wat wel valt is dat voor Flevoland het in eerste instantie gaat om het busstation in Lelystad. En verder dat het beschikbare geld vooral komt uit de 2016 OV geoormerkte gerelateerde meevallers. Dus dat staat in een staatsvoorstel. Zijn er geen meevallers vanwege OV in Lelystad? In hoeverre mogen we ten aanzien van de noodzakelijke investeringen voor het busvervoer in Lelystad een bijdrage van Lelystad verwachten?
Daarmee gezegd, de ChristenUnie neemt kennis van het GS-besluit om 1,5 miljoen te oormerken voor de aanleg van de infrastructuur. Wij gaan er ook mee akkoord om voor komend jaar 1 miljoen te oormerken voor het stimuleringsbudget vanuit Flevoland. We zien nu al de voordelen om onze drie provincies gezamenlijk op te trekken om tot duurzame concessies te komen. Echter, gezien de nog steeds beperkte middelen die we hebben als drie provincies, ligt voor de hand, en het is van mij al genoemd door SP, om de ontwikkeling te stimuleren vanuit landelijk en liefst eigenlijk vanuit Europees niveau. En graag ziet de ChristenUnie dan ook dat hiermee niet gewacht wordt tot 2020, wat ik lees in een statenvoorstel, maar nu al wordt opgepakt in het kader van de energietransitie. Verder is de ChristenUnie niet duidelijk waarom er een mandaat moet worden gegeven voor de benodigde begrotingsmutaties op basis van de definitieve uitwerking van het stimuleringsbudget. Kan nog de gedeputeerde het uitleggen? Het klinkt nu als een niet te controleren vrijbrief. Zover, voorzitter.
Dank u wel. Kijk even rond of heer Smetsers, D66. En als de heer Van Dijk zijn microfoon wil uitzetten. Ja, dank u wel. Heer Smetsers.
Dank u wel, voorzitter. We zijn uitermate blij dat dit voortvarend wordt opgepakt om die verduurzaming in het openbaar vervoer waar te maken. Wij zijn graag het beste jongetje van de klas, want dan kom je het verst en leer je het meest. Ik heb ook wel mijn gereden twijfel bij de mandatering. Ik zal niet mijn betoog van drie kwartier geleden herhalen. Maar ik vraag mij wel af wat de noodzaak is om dit op dit moment te mandateren. En ik vraag mij ook af, gezien de toelichting in punt 3.1, of wij u hiermee ook niet mandateren om dan ook maar meteen het bedrag wat op te hogen als dat nodig blijkt te zijn. Dus daar hoor ik ook graag een reactie op, vooral om dat uit te sluiten overigens, niet om dat aan te moedigen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Heb ik alle partijen nu gehad, geloof ik wel? Ja? Dan is het woord aan de gedeputeerde.
Voorzitter, dank u wel. Ik ga ze proberen één voor één te beantwoorden. Eerst naar de SP. Ja, uw verhaal klopt grotendeels, met één uitzondering. Brabant heeft aangegeven dat zij om hun moverende redenen zeggen wij kunnen niet langer deelnemen in dat hele Europese project. En wat hier staat is, nu dat samenvalt, nu vallen er drie dingen samen. Die regeling is nu open, om het zo maar te zeggen. Wij gaan aan een nieuwe concessie beginnen. En er zijn tussen aanhalingstekens 10 bussen beschikbaar. Dus wat wij graag willen.
U krijgt een interruptie van mevrouw Müller.
Ja, daar heb ik een vraag over. Want volgens de site van Jive2 is er een reservelijst. En de eerstvolgende is Wallonië.
En dat is niet Flevoland.
Nee. Dat klopt. In dat geval lost uw probleem zich overigens vanzelf op. Want dan zullen we niet in het project participeren. En dan is er ook geen sprake van dat we zelfstandig in ons eentje met waterstofbussen in dat kader aan de slag zullen gaan. Naar onze informatie is er niet zozeer een vaststaande reservelijst. Maar kunnen partijen zich melden. Wat wij met ons drieën graag willen doen is ons gezamenlijk melden. Want die Walloonse bussen die zitten in Wallonië, ligt niet in Nederland. En het gaat om 50 bussen voor Nederland. Hè? Dat is de verdeling. Nee, die zijn naar mijn informatie door de Europese Commissie aan Nederland toegewezen. En binnen Nederland kunnen, dat hebben we ambtelijk verkend, kan onderzocht worden of dat die naar deze nieuwe concessie kunnen. Er speelt nog wel wat anders. Het kan ook zijn dat een andere concessiehouder of gebied zegt, ik wil. Groningen zou dat kunnen doen, meer bussen, of wij willen ook meedoen. Maar naar de informatie zoals wij hem gekregen hebben, is het zo dat dat in die 50 voor Nederland gelden. Overigens laat ik die ongerustheid meteen wegnemen. Alle rekensommen die u maakte zijn erop gebaseerd dat we kosten wat kosten waterstofbussen in willen gaan zetten. Het is eigenlijk andersom. Daarom is deze subsidieregeling er ook. Die waterstofbussen is een techniek die nog echt heel erg nieuw is, waar nog veel op doorontwikkeld moet worden, waar ook nog allerlei vragen zijn over het aanleggen van de infrastructuur. En vooralsnog willen wij graag proberen om daarin mee te doen. Als wij meedoen met z'n drieën, dan zal, dat is nu de idee, de kosten die we daarvoor maken, of uit dat op te richten fonds betaald moeten worden, onze bijdrage, of we moeten naar u toe. We kunnen natuurlijk sowieso nooit zeggen, we geven er wel meer aan uit, want dat hebben we gewoon niet. We vragen nu mandaat voor, zeg maar, De duurzaamheidsmaatregelen, een oproep van de motie. Wij denken dat als dit lukt, dat het goed zou passen wat de intentie van de motie was. Maar we moeten eerst maar eens even afwachten of we in het Europese verband ook gewoon als zodanig aangewezen worden. Ja, dat zal moeten blijken. Daar hou ik u graag van op de hoogte.
Meneer Spetters.
En stel dat dat dan niet gebeurt, heeft u dan beelden waar u het dan wel aan uit gaat geven?
De gedeputeerde.
Voorzitter, nee, nog niet. Want A, gaan wij het niet alleen uitgeven. We doen dat gedrie. Daarvoor moeten we ook iets verder zijn met de concessie. En zullen op enig moment ook moeten weten aan wie de concessie gegund wordt. Om een goed overleg te kijken welke duurzaamheidsmaatregelen dan nodig zijn. En we moeten naar een goede en flexibele manier om dat in dat fonds ook in te brengen. Of dat fonds daarover te kunnen besluiten. Het gaat nu te principale over de invulling waar twee dingen samenkwamen. Zowel in Gelderland als hier in de staat was de oproep voor dat duurzaamheidsfonds gedaan. En wij willen graag in deze statenperiode daar nog invulling aan geven. Gelderland doet dat ook. Overijssel heeft een andere financieringsmethodiek. Die hebben een budget beschikbaar zonder dat ze daarvoor naar de staat hoeven. Of pas naar de statenverkiezingen. Maar de intentie is om gezamenlijk dat fonds te vormen. Dat is wat we hier nu ook om die reden voor hebben leggen. Nogmaals, een concrete maatregel zal echt ook afhangen van welke vervoerder komt nou precies met welk plan. Was het er wel of was het niet in de concessie? Wat kunnen we dan nog extra doen? Dus daar kunnen we nu nog niet zo heel veel zinvols van zitten. Die waterstofbussen waren ook meer een voorbeeld, hè, van hoe je dat dan in zou kunnen zetten.
Meneer Spetsers.
Ja, dank u wel. Maar het gaat hier om de periode tot en met 2020... dus dat is volgens mij voordat de concessie ingaat. Of is dit eigenlijk bedoeld als 1 miljoen die je in de concessie kan gebruiken om binnen die concessie die verduurzaming te versnellen?
Gedeputeerde.
Het gaat om het fonds dat je kunt gebruiken om de duurzaamheid te versnellen. En volgens mij, maar ik kijk even naar links, dat vooral ook voor de nieuwe concessie bedoeld. Een nieuwe concessieperiode.
Heer Smetsers.
Die snap ik, maar het gaat dus niet om het in het algemeen stimuleren van de duurzaamheid van het openbaar vervoer, maar dat in samenwerking met een concessiehouder te doen, die we nu nog niet kennen, en die vanaf, maar dat, ik weet even niet uit mijn hoofd wanneer de nieuwe concessie ingaat, of dat nou 2020 is of 2021.
Gefaseerd, hè? Hij gaat gefaseerd in.
Maar dit zijn middelen die we allemaal voor 2020, tot en met 2020 willen inzetten. Dus dat zou ook met de niet-concessiehouder kunnen zijn, maar wel met die een ontwikkeling op weg brengt om vervoer te verduurzamen. Iemand die een hele kekke elektrische bus verzint en die aan de concessiehouder zou kunnen verkopen. Ik noem maar even een dwarsstraat. Een proof of concept iets zou dat kunnen zijn? Of is het echt gericht op die concessiehouder?
Nee, het is echt gericht op de concessie. Het is echt, zeg maar, verduurzaming binnen de concessie. En volgens mij begint er al een deel van de concessie wel degelijk eerder. Want daarom hebben we nu ook zo'n enorme haast op die aanbesteding. Maar het is echt gekoppeld aan de nieuwe concessie, zeg maar. Voorzitter, ik moet weer even terugbladeren waar ik gebleven ben. Kostendekkendheid, daar zijn verschillende scenario's voor doorgerekend. Nee, dat was, nu ben ik verkeerd. Ja, waterstof, zeg maar, daar was ik bij de SGP volgens mij inderdaad net gebleven. Dat is dus één van de mogelijkheden, maar dat heeft nog wel, een aantal anderen hebben daar ook eens over gevraagd, vraagt wel, nog een hele lange ontwikkeling. Dus het is echt een experiment dat we op deze manier zouden willen gaan doen. En als dus waterstof die kan, zullen we op andere manier aan die zero emissie eis moeten voldoen. Want dat blijft natuurlijk gewoon staan. En voorzitter, de VVD heb ik volgens mij net en passant al beantwoord. Gelderland en Overijssel over financiering.
Ik zie een interruptie van de heer Bogert, SGP.
De gedeputeerde gaat nu ineens wel heel snel door de vragen heen. Ik had ook nog gevraagd dat ook één onderdeel van de motie was om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om versneld alle bussen in het voormalig concessiegebied met ingang van de nieuwe concessie zero emissie te maken. En de gevolgen hiervan voor de dekkingsgraad en de financiële consequenties in kaart te brengen. Is dat gebeurd?
Gedeputeerde.
Voorzitter, daar hebben we het volgens mij over gehad bij de concessie zelf. Want dat gaat niet zozeer over het punt duurzaamheid bij de concessie zelf. Dat weten we natuurlijk niet. Want we hebben de concessieuitvraag nog niet gedaan. Er zijn wel verschillende scenario's doorgerekend. Maar dat is een tamelijk technisch verhaal. Maar we hebben dit gewoon als eis opgenomen en ook met u besproken in de concessie, hè, die zero-emissie.
Ja, maar wij hebben aanvullend op de noten van uitgangspunten extra eisen gesteld. Hè. We gaan nu verder qua verduurzamingseisen dan eigenlijk zou hoeven. Wat wij graag inzichtelijk zouden willen hebben is inderdaad wat dat dan betekent. En dat concessiehouders daar wellicht aan willen gaan voldoen, betekent wellicht ook dat er dat consequenties heeft op andere gebieden, met name op het gebied van de dekkingsgraad of het prijskaartje bijvoorbeeld. Dat is toch wel een relevant punt.
Nee, dat denk ik niet, want ze zullen er overal aan moeten gaan voldoen in Nederland. Er is gewoon, zeg maar, al eerder volgens mij zelfs in een IPO-verband deze afspraak gemaakt, dat dat zal gebeuren. Dus dat geldt voor iedere concessie in Nederland op dezelfde manier. Dus op iedere concessie in Nederland zullen ze er op dezelfde manier mee te maken gaan krijgen. Wat u eigenlijk van mij wil, is een manier dat niet te doen is. Want dan zou je eigenlijk moeten weten, situatie A, we besteden hem aan zoals we hem aanbesteden. En situatie B, we besteden hem aan zonder deze eisen. Ja, maar er is met geen mogelijkheid te berekenen of verschil zou kunnen zijn. Want het is maar één factor in een hele complexe aanbesteding. Maar het goede nieuws is volgens mij dat we met elkaar in heel Nederland dit pad op aan het gaan zijn. Dus dat er geen concessiehouder meer is die hem anders zal kunnen aanbesteden.
Yes. Is dat voldoende, heer Bouwert? Ja, ga ik naar de meneer Smensers.
En is er dan al onderzocht wat de mogelijkheden zijn om versneld alle bussen in het voormalige concessiegebied IJsselmond met ingang van de nieuwe concessie IJsselvecht zero-emissie te maken?
Maar ja, er is niet onderzocht, dat is niet onderzocht, omdat die concessie afloopt. Daar kun je sowieso dus niet zoveel meer mee. Maar wel hebben we nu op grond daarvan de eis opgevoerd dat vanaf, zeg maar, het feit dat hij de concessie binnenkomt, ze zero-emissie zijn. Dus hebben we gezegd, u mag niet meer de gewone lange termijn nemen. Nieuwe bussen gaan de concessie zero-emissie in.
Mensen.
Oké, maar in de motie vraagt ook om het voormalig concessiegebied IJsselmond, niet om de concessie IJsselmond nog te verduurzamen, want ik snap dat dat niet realistisch is. Maar het voormalig concessiegebied IJsselmond bestaat natuurlijk nog wel degelijk. En we hebben in die motie gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om die bussen in dat gebied versneld zero-emissie te krijgen. Hoe snel dat dan zou kunnen, ik ben dan wel benieuwd wat daar de resultaten van dat onderzoek zijn.
Ja, voorzitter, moet ik dadelijk wellicht even rugspraak houden, want heel precies detail daarvan ken ik niet. Maar voor zover ik weet is de redenering dat we, zeg maar, ook proberen nog lopende concessies naar voren te halen. Zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek om nog lopende concessies die langer door zouden lopen naar voren te halen, zodat ze tegelijkertijd kunnen starten met de huidige concessie, omdat je nooit in kunt grijpen in bestaande concessies. Een vervoerder schrijft zijn bussen in 10 jaar af. Dus die gaat die bus niet eerder wegdoen. Wat je wel kunt proberen, en dat proberen we, is in lopende concessies, zeg maar, als daar nog een restje in zit, te kijken of daar een goede afspraak over te maken is. Maar dan moet je een stap verder zijn.
Nee, sorry, als ik mag, meneer de voorzitter. Ik sorteer enigszins voor op uw akkoord. Die snap ik, dat je dat binnen een huidige concessie niet meer kan regelen. Maar we hebben toen ook de discussie gevoerd tijdens de Statenvergadering dat de huidige concessie van ons tot 2023 loopt. Maar dat de eis daarin stond dat vanaf 2025 de nieuwe bussen zero-emissie zouden zijn. Ik kijk even naar mijn mede-indieners die dan driftig knikken dat ik dat goed heb onthouden. En we hebben gevraagd, kan dat sneller dan 2025? En kunt u dat onderzoeken hoe dat dan mogelijk zou zijn? Niet per se eerder dan 2023, want ik snap dat u niet kunt toveren.
Ja, en het antwoord daarop is geweest ja. Want vanaf de ingang van de nieuwe concessiedatum moeten ze meteen zero-emissie zijn, dus in 2023.
Gaat u verder, gedeputeerde?
Ik zou niet meer durven. Nu moet ik even kijken waar ik gebleven ben. Voorzitter, ik denk dat daarmee wel de vragen van de SGP beantwoord zijn. Kijk even voor de zekerheid. Naar de VVD, ik heb het gezegd over Gelderland en over Overijssel. Wanneer is nou precies bekend, was eigenlijk de vraag die je stelde, wanneer wat beschikbaar is. We hebben een nu lopend traject. Dat fonds moet beschikbaar zijn op het moment dat de concessie, zeg maar, daadwerkelijk in werking treedt. En zoveel eerder als dat we er uitgaven uit moeten kunnen gaan doen. Wij weten dat in Gelderland de inschatting is, omdat de motie van de staat is, dat ook daar men het zal gaan doen. En nee, we zitten na ons. En Overijssel heeft budget beschikbaar. Het gaat pas naar de Staten vergaderen, naar de verkiezingen, naar de Staten. Maar op zichzelf is dan straks natuurlijk, heb je een fonds van een zekere omvang. Als we alle drie meedoen is de omvang het grootst. Doen we met z'n tweeën mee is de omvang kleiner. Maar dan moet je ook afspraken maken waar die voor ingezet wordt. Dus zo houdt dat elkaar wel een beetje in evenwicht. Voorzitter, ik kwam bij de PVV. Hoe weet u nou eigenlijk...
Sorry, ik zie mevrouw Broen over het hoofd. VVD.
Mag ik daaruit concluderen dan dat in beide provincies nog geen voorstel voor ligt?
In Overijssel zeker niet. Gelderland ligt het wel voor, maar ik weet niet of die vergadering al feitelijk geweest is. Maar dan is het een deze dagen, in ieder geval is die ook ongeveer nu. Het zit een paar dagen tussen. Voorzitter, hoe komt het nou dat die bussen verdeliger zijn? Er zijn verschillende scenario's doorgerekend. Daaruit is gebleken dat grootschalige inzet van elektrische bussen kostenneutraal kan worden uitgevoerd. Nou, dat is denk ik een belangrijk gegeven. En daar zijn technische rapportages voor beschikbaar. Maar je moet je ook realiseren dat iedereen wel zal moeten en dat die prijzen gaan veranderen. Want het mag straks gewoon niet meer op diesel. Dus je moet het wel CO2-neutraal uitvoeren. Voorzitter, die werkgelegenheid, elektrische bussen enzovoorts. En die afschrijvingstermijn, ja, elektrische bussen die schrijf je in 15 jaar af in plaats van 10 jaar. Dat klopt. Dat is wat je binnen de concessie doet. En we zullen op heel veel fronten gaan zien dat mensen die nu werkzaam zijn aan diesels of andere voertuigen om moeten scholen. Tegelijkertijd hebben we ook een hele grote vraag, want er moet heel veel elektrische laadinfrastructuur ingericht en onderhouden worden. Er moet heel veel in de gebouwde omgeving gaan veranderen. En dat betekent dat je zorg moet hebben voor de transitie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je, zoals je in de concessie nu overgaat van vervoerder A naar vervoerder B, ook het onderhoudspersoneel gewoon mee overgenomen wordt. Want dat zit in een wet geregeld dat moet. En eventueel zal moeten omscholen. Dat zullen ze alle gevallen moeten, want daar gaat gewoon van alles en nog wat in veranderen. Ja, die 5 laadpunten, voorzitter. Je moet zich realiseren dat zo'n bus op een hele andere manier laadt. Het gaat om veel grotere vermogens. Hij moet veel sneller laden. Hij moet ook een andere laadfrequentie kennen. Je kunt niet zeggen, we hebben even geen bus, want hij moet aan de stekker. Dus dat vraagt echt een aparte laadinfrastructuur die qua vermogen, qua spanning en qua weet ik wat niet meer allemaal ingericht is op die bus. Dat is de reden waarom je niet van de gewone snellaadnetten gebruik kunt maken.
Heer Hopsten.
Ja, voorzitter. Dat begrijp ik wel, maar het gaat om infrastructuur, daar hebben we het over. En dan zeg ik, ja, er zijn een aantal grote spelers bezig om infrastructuur aan te leggen. Zoek dan synergiekansen. Zoek dan met elkaar samen naar netwerken, zodat je kunt optimaliseren. Is dat gebeurd?
Ja, voorzitter, ik denk dat we zover nog niet eens zijn, want dan zit je bijna op het termijn van het aanbesteden. Maar we weten wel dat voor dit type bussen en de manier waarop ze laden, of dat gaat met, nou, dan kom je in allerlei techniek terecht, je specifieke laadinfrastructuur op dit soort vervoer zult moeten hebben. En geen openbare laadinfrastructuur waar iedereen zijn stekker in kan steken. Dit is echt, dat zien we altijd, zeg maar. Zo gebeurt het ook op Schiphol, om maar wat te zeggen met de bussen daar. Vraagt gewoon specifieke laadinfrastructuur.
De vraag is, de infrastructuur, daar ging het om. Dat is datgene wat onder de grond gebeurt. En dan zie ik toch kansen om samen met grote partijen daar een slag te slaan. Of zie ik het verkeerd?
Nee, voor de vaste zeker. Maar dat zit echt een heel eind verder dan waar we nu zijn. Want komende maanden moet juist ook die hele infrastructuur uitgedetailleerd worden. Waar komt die te liggen? Waar kan die op aansluiten? Om maar te zeggen, waar is voldoende spanning beschikbaar? En daar gaat in dit geval volgens mij niet de vastnet van deze wereld over. Daar gaan de netwerkbeheerders over. En met de netwerkbeheerders wordt heel precies gekeken waar kan die laadinfrastructuur eigenlijk nu het beste en het handigst komen. En die precieze plekken moeten nog bepaald worden.
Heer Hofstra?
Ja, toch bekruip met het gevoel van zoek de komende maanden dan een gesprek met die partijen om te kijken hoe je elkaar kunt steunen. Dat lijkt me toch een hele zinvolle bezigheid. Want voor dat zwarte garen uitvinden als Flevoland kun je ook kijken van wat kunnen we met elkaar nog doen.
Ja, maar dit is toch een beetje kort door de bocht. A, doen we het niet alleen als Flevoland. Laten we daar helder in zijn. We doen het met 3 provincies. En we kijken natuurlijk altijd naar bestaande laadinfrastructuur. En we kijken natuurlijk altijd waar samenwerking mogelijk is. Maar ik wou me graag specialisten overlaten om te beoordelen waar dat dan het meest zinvol is. Er zijn heel veel contacten nu al in de voorbereiding al over.
Voorzitter, maar dan zou ik zeggen,
nog een keer, meneer Hofstra?
Nog één keer.
Laatste keer.
Dan zeg ik, zet die specialisten op dat spoor. Want dat lijkt me een goede bestuurskundige invalshoek.
Voorzitter, maar het lijkt mij wat naïef om te veronderstellen dat ze zelf al niet op dat spoor zitten, want kostenbesparing zijn ze altijd op uit. Dus zo gaat dat. Zo doe je dat in dit land, zal ik maar zeggen. En zo gaat dat daar ook. Voorzitter, ik was bij GroenLinks aangekomen. De nieuwe techniek en waterstofbussen. Ja, helder, ik probeer dat net uit te leggen. Dat is natuurlijk een nieuwe techniek, daarom dat er ook die extra steun voor is. Maar wij denken dat die de moeite waard is, maar ook dat die te laat komt om te voorkomen dat we toch die tussenstap naar het elektrisch moeten maken. We weten gewoon domweg nog niet of de techniek op tijd in voldoende mate beschikbaar zal zijn. En ook niet of het overal nodig is, want het is een dure techniek die veel duurder is dan elektrisch. En elektrisch is waarschijnlijk voor de kortere afstanden voorlopig prima of helemaal niet op waterstof over te schakelen. Het gaat juist over die langere afstanden. Daar heb je natuurlijk waterstof voor nodig.
Mevrouw Lauwersen?
Ja, nog één vraag dan naar aanleiding van die waterstof. Tot op het moment neemt dat een heleboel op energie om dat op te wekken. Is er ook ergens in voorzien dat daar met name groene energie voor gebruikt gaat worden?
Zeker, want als je geen groene waterstof of blauwe waterstof zou nog kunnen gebruikt, dan reduceer je CO2-uitstoot ook niet. Dat is niet de bedoeling. Dus dat zit helemaal in het denken mee. Maar ook daar kan het wel zo zijn dat het grootste probleem is hoe je krijg je de goede laadinfrastructuur voorhanden. Voorzitter, daarmee heb ik denk ik de vragen van GroenLinks gehad. Ook de oplaadpunten, invulpunten, waterstof ook voor anderen. Dat is daar wel een hele relevante vraag, want als er zo weinig zijn, zie je dat een van de problemen is om een goed laadnetwerk van waterstof te krijgen. Je gegarandeerde afname moet hebben, er zijn nog nauwelijks waterstofauto's. Dus als je het doet, probeer je het juist om te draaien, dat ook juist het beschikbaar zijn van waterstofvulpunten ook een mogelijkheid is om anderen daarvan mede gebruik kan laten maken. Waarbij je in de technische wereld terechtkomt van aantal bars dat wel voor een bus kan, niet voor een personenauto, dan weet ik wat niet meer. Maar dat wordt nadrukkelijk, is ook een vraag vanuit Europa, wordt nadrukkelijk meegenomen.
Ja, voorzitter. Heer Wagenaar.
Ik had nog even een vraag. Waarom zo op de waterstof? De ontwikkeling op elektrisch gaat gewoon heel erg snel. Als je ziet waar wij 2 jaar geleden stonden, wat er nu al gedaan wordt met elektrisch rijden. Waarom moet het allemaal zo snel? Waarom wachten we niet gewoon tot het moment dat het ook echt moet? Misschien ligt de structuur dan al beter en waterstof is gewoon een hele dure optie.
Ja, voorzitter, ik denk dat het een kwestie van politieke opvatting is. Wij zijn van mening dat daar waar er een nieuwe techniek is, en we in Flevoland een concessie hebben die ook met lange lijnen en lange ritten te maken heeft. Dus waar elektrisch op dit moment nog best ingewikkeld is om goed voor elkaar te krijgen. Dat het ons kan helpen in de verduurzaming. En als dat kan, dat we dat moeten proberen. Waterstof zal steeds goedkoop worden. Waterstof is een bijproduct van de industrie. Er zijn allerlei partijen die daarvan zeggen dat gaat op termijn echt de toekomst worden. En wij denken, nou juist omdat we zo'n concessie hebben met veel van die lange lijnen, is dat juist verstandig. En Flevoland misschien wel uitermate geschikt om dat voor een deel ook toe te passen. Voorzitter, het CDA ben ik denk inmiddels. Die vraag, bent u niet iets te voortvarend? Nou, ik denk dat ik dat eigenlijk net aangegeven heb. We zullen die tussenfase elektra niet kunnen missen. Het is zelfs de vraag of qua kostenstructuur alles naar waterstof over zal gaan. Dat weten we niet. Kan heel best zo zijn dat voor kortere ritten elektrisch eigenlijk, als dat doorontwikkelt, de beste oplossing blijkt te zijn. Ja, het netwerk en de laadpunten. Er zijn nog geen geschikte laadpunten op dit moment voor bussen. Eentje kunnen we definiëren voor het stedelijk gebied bij Lelystad. Die exacte locaties, die kunnen we pas bepalen als we weten wat de winnende vervoerder is. En hoe die precies zijn netwerk opbouwt in elkaar heeft zitten. Want daar moet je dan kijken waar zo'n oplaadpunt dan nou net handig is. Waar heeft hij zijn werkplaats of zijn stopplaats of zijn, nou noem maar op. Ja, die van Lelystad kunnen we voorspellen. De andere zullen we pas kunnen doen als we verder zijn. En Lelystad moet wel, want daar schrijven in stadsvervoer, net overigens andere stadsvervoerspunten in de concessie, gewoon zero-emissie ook echt voor. Dus daar moet je wel dat te doen. En de vraag, moet Lelystad daar niet aan meebetalen? Nou, voorzitter, wat we nu juist gedaan hebben, is de hele concessie naar de provincie gehaald. Want Lelystad heeft verder geen rol meer in die concessie als zodanig. En die laadinfrastructuur hoort natuurlijk gewoon bij de concessie waar wij de verantwoordelijkheid voor genomen hebben. Voorzitter, bij de...
Voorzitter.
Meneer Smetsers.
Ja, dank u wel. In het stuk staat dat ook de andere 4 oplaadpunten worden voorzien in Lelystad.
Nee, dat staat er volgens mij niet. Volgens mij staat er 1 in Lelystad is en dat die andere 4 moeten te goed in het hele netwerk geplaatst worden, zodat je op tijd kunt laden om weer verder te rijden.
Sorry, mijn iPad laat me heel even in de steek. Ik ga het even opzoeken. Ik kom daar in mijn tweede termijn eventueel nog wel even op terug. En anders mijn welgemeende excuses dat ik iets niet goed heb begrepen. Dat staat het beste jongetje van de klas inderdaad niet.
verantwoording.
Ja, voorzitter, dan nog de vraag van het mandaat, want dat is die bij de ChristenUnie volgens mij nog niet beantwoord. Ja, weet je, wat je wil in zo'n samenwerking is dat je goed rapporteert, maar als je met drie provincies snel wil handelen en elke keer in drie provincies de rit naar PS moet maken, leek ons dat dat ten koste zou gaan van de flexibiliteit. Je moet vlot kunnen handelen. We hebben heldere kaders van u meegekregen. We leggen verantwoording af aan u of we ons aan die kaders gehouden hebben. Wat we in ieder geval niet kunnen doen is dan maar zo interpreteren dat we er wat meer geld van maken. De grens is gewoon de grens, het geld is gewoon het geld. Om die reden hebben wij gemeend om deze meer invulling te geven aan de moties. Maar daarmee dan ook, als we in de praktijk zien hoe het zich ontwikkelt, met z'n drieën gelijktijdig op een goede manier kunnen handelen. Anders krijg je wellicht situatie dat Gelderland en Overijssel met dat mandaat daarin zitten en Flevoland terug moet naar de status. Lijkt ons in ieder geval verstandig om daar dezelfde redenering op los te laten. Voorzitter, ik denk dat ik me tussen bedrijven door eigenlijk dan de andere vragen ook gehad heb als ik mijn lijstje goed bijgehouden heb.
We gaan het gewoon zien in de tweede termijn. En anders kijk ik even of van de aanwezigen de vragen zijn beantwoord.
Ik wil het toch hebben.
Mevrouw Broen?
Ja, het is misschien heeft u dat bedoeld of ook gezegd, maar ik toch maar even voor de zekerheid. Het bedrag waar we nu dan eventueel ja tegen zeggen qua mandatering, dat kan niet hoger worden dan de bedragen die hier nu in het voorstel worden genoemd.
Niet zonder dat we bij u terugkomen.
Precies, ja. Oké, dank u.
Als alle vragen zijn beantwoord, kijk ik. Oh, meneer Van Dijk.
Er is een vraag gesteld, ook door D66 over een mandaat. Is dat überhaupt nodig?
Wilt u het antwoord nog in? Meneer Van Dijk, wilt u het antwoord nog een keer horen? Nee, oké. Okay.
Lijst op de band, ja, precies.
Anders gaan we op de band luisteren. Ik ga er kijken, zijn er nog mensen die behoefte hebben aan een tweede termijn? Meneer Smetsers, gaat u gaan.
Nou, belofte maakt schuld en ik moet inderdaad mijn excuses aanbieden dat er inderdaad naast Lelystad staat.
Kijk, er was een hele korte tweede termijn. Zijn er nog anderen voor een tweede termijn? Nee. Dan rest mij de vraag hamerstuk of bespreekstuk? Bespreekstuk, zie ik sommigen al. Ja, bespreekstuk, dan wordt het een bespreekstuk. Voor de PS van 30 januari. Ga ik door naar agenda punt 7, dank ik u wel. Gedeputeerde, kunt u weer naar de andere commissie. Veel plezier daar zo. Beeldvormen, stand van zaken, eiwittransitie. We moeten even de presentatie doen en dergelijke, denk ik. Er gaan een paar mensen lopen. Aan de orde is de presentatie van de stand van zaken eiwittransitie. Stimuleren van de productie en consumptie van plantaardige eiwitten is door de PS uitgesproken bij motie van 20 juni 2018. Mevrouw Groen van de afdeling Ruimte en Economie en Hilleband Koning van de afdeling Gebiedsprogramma's en Europa, die verzorgen de presentatie. En de microfoon kan ook aan, er zit aan de onderzijde zo'n slim knopje. En de presentatie heeft u al gekregen vooraf. En dan kijk ik even naar de klok, het is 20 uur 36. En deze vergadering staat gepland tot 2100 uur. Dus dat moet gaan lukken, denk ik. Ja, heel goed.
Er zit geen mandaat in.
Hier zit geen mandaat in, het is beeldvormend. En geef ik het woord aan mevrouw Reina Groen.
Dank u wel.
Oh, sorry, de gedeputeerde wou nog heel kort wat toelichten.
Ja, want terecht zegt u, medio juni 2018 heeft u als staat een motie aangenomen. Die toeziet op inderdaad stimulering, productie, consumptie van eiwit in het kader van de eiwittransitie. Ja, vond ik in eerste aanleg best wel een complex onderwerp. Het is geen onderwerp wat zomaar uit de lucht komt vallen. In die zin vind ik het jammer om te constateren dat een van de opstellers van de motie, zijnde de Partij voor de Dieren, hier niet zo aanwezig is. Want ik zou hen ook graag meenemen in de redenering die wij gevolgd hebben. En die redenering die begint natuurlijk toch ook bij de Europese context. Waarin je nu vandaag ook ziet dat in het nieuwe en de voorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid eiwittransitie, beperking van eiwitstromen en grondstofstromen over de wereld een groot thema wordt. En ook de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit. Om velerlei redenen die uit de presentatie straks ook wel zullen blijken, actueel is. Tegelijkertijd hebben wij in het kader van de Floriade een Floriade Challenge gehad over actuele vraagstukken rondom metropolitane voedselvraagstukken. En daaruit bleek dat dat thema van die eiwittransitie echt een heel actueel thema was. Tegelijkertijd heeft u landbouw meerdere smaken als perspectief vastgesteld. En die twee, of ik zou bijna zeggen die drie perspectieven, hè, van dat Europese debat, die eiwittransitie die actueel is, zowel in de Floriade als bij u in deze staat, hebben wij geprobeerd samen te pakken in een aanpak die al die elementen ook combineert. Dat zal tot een bepaalde programma-aanpak leiden. En ik hoop dat u vanavond ook meegenomen en, laten we zeggen, een beetje positief kunt meedenken over de aanpak die wij voorstaan. En daar wil ik graag met u het gesprek over voeren, want het is uw motie die ik aan het uitvoeren ben.
Kan ik mevrouw Groen nog verleiden tot het woord voeren voor de presentatie?
Ja, heb ik daar nog wat aan te vullen?
Ja, dat moet u beslissen.
Ja, we gaan er even snel doorheen. Wat Nico Appelman al vertelde, inderdaad, daar zitten die drie perspectieven aan. Ik blijf hier achter de laptop staan, want de pointer die doet het niet. Dus ik ga het hier even met pijltjes proberen doorheen te komen.
Nou ja, misschien dat Hillebrand de lieftallige assistente van deze avond wil zijn, of iemand anders. Kijk, dat is toch een stuk handiger dan om even... Dan kunt u wat meer richting het podium.
Kan Rijn naar het podium op.
Kan u naar het podium? Kijk.
Gaan we afwisselen. We hebben het inderdaad, nou, eiwittransitie, het woord zegt het al, transitie. We hebben het echt over een lange termijn ontwikkeling. Die op enige wijze plaats gaat vinden. En die een relatie heeft met de voedseltransitie, het wereldvoedselvraagstuk, de energietransitie, de circulaire transitie. Dus een hele lange termijn. En als je dan naar de provincie kijkt en het beleid van de provincie, dan komen we al snel uit bij de omgevingsvisie. Dus wat we nu gaan doen is dat we dit verhaal even beginnen vanuit de omgevingsvisie en de documenten die u daarvoor heeft vastgesteld. Om vervolgens door te gaan naar ons voorstel voor hoe we dat willen aanpakken. En dat gaat Hillebrand Koning vertellen. Nou, binnen die omgevingsvisie is landbouw meerdere smaken wel de opgave of de lange termijn stip op de horizon waar de eiwittransitie het meest logisch op aansluit. We hebben het daar ook over de transities en we hebben het over de kwaliteit van Flevoland die verder versterkt gaan worden. De pioniersgeest, de Flevoland dat al sinds het ontstaan top is in plantaardige voedselproductie. Nou, die twee bij elkaar, dan zou je zeggen dat dit gebied bij uitstek geschikt is om die eiwittransitie ook vorm te geven. Het sluit bijzonder goed aan bij de ambitie van Landbouw Meerdere Smaken om te streven naar een diversere, wendbaardere, weerbaardere voedselproductie. Waarbij Flevoland een top is, een proeftuin voor toplandbouw en als zodanig ook bekend in de wereld. Even verder gaan misschien. Als we dan de beleidsdocumenten pakken die u daarvoor heeft vastgesteld, dan heeft u in september een koersdocument vastgesteld. Daarin staan een aantal richtinggevende uitspraken die ons helpen bij een keuze maken van wat gaan we dan doen binnen dat hele brede veld van landbouw meerdere smaken en op wat voor manier gaan we dat aanpakken? En daar staan bijvoorbeeld voor proeftuinen die binnen die opgave passen, staan vier uitgangspunten. Een thema moet daadwerkelijk bijdragen aan een nieuwe smaak voor Flevoland. Dus het moet echt vernieuwend zijn en het moet ook daarin bijdragen aan de versterking van de kenniscirculatie binnen het gebied. Het moet bijdragen aan een economische en ecologische versterking. Beide in samenhang, waarbij het natuurlijk van het onderwerp afhangt op wat voor manier dat dan gebeurt. Even checken. Ja, en dat moet natuurlijk, dat ligt voor hand, en het moet natuurlijk bijdragen aan een diversere voedselproductie dan we nu hebben. Want in de analyse die we een paar jaar geleden hebben gedaan voor de omgevingsvisie werd vastgesteld dat met name Flevoland de agrosector daarbinnen kwetsbaar is, omdat de sector met name heel zwaar rust op de primaire productie. Nou, ook daar geldt denk ik voor eiwittransitie check, want we hebben het over een echte verandering van de voedselketen. Nou, bij de proeftuinen zijn we inmiddels nu een jaar bezig met verkennen welke proeftuinen er kunnen zijn en ook met ondersteunen waar we dat kunnen. Dat heeft al geleid tot behoorlijk wat initiatieven. Die staan hier enigszins verbeeld en u heeft het plaatje al eerder gezien, dus ik zal het verder niet heel erg uitdiepen. Wat hierbij interessant is, is met name als je kijkt naar eiwittransitie, dan gaat het om de productie van plantaardige eiwitten. En plantaardige eiwitten produceren dragen bij aan eigenlijk heel veel verschillende doelen. Ten eerste aan verduurzaming van de landbouw, omdat de bonen met name die geproduceerd worden, zijn meestal vlinderbloemige en die zijn goed voor de bodem. Dus dat betekent dat een vlinderbloemige in een bouwplan al snel betekent dat ook de hele primaire productie daarmee duurzamer wordt. Het past heel goed in natuurinclusieve landbouw. En er zijn ook al een aantal initiatieven die twee zaken combineren. Zowel productie van plantaardige eiwitten als natuurinclusieve landbouw. Bijvoorbeeld met strokenteelt, maar ook met agroforestry. Er zijn een aantal interessante en ook grote initiatieven in dit gebied. En het sluit ook heel mooi aan bij een aantal initiatieven die al lopen op het gebied van smart farming. Onder andere met Noord-Nederland, waarin nieuwe technologie wordt ingezet om de bodem te bewerken. En dat is natuurlijk buitengewoon handig voor ook nieuwe gewassen waar toch al in technologie moet worden ontwikkeld. Dus ook daar is een win-win. Ik kan misschien nog even verder. Nou, in de omgevingsvisie staan meer lange termijn ambities en landbouw is natuurlijk niet de enige die relevant is. Want ook als je kijkt naar de circulaire economie, dan weten we dat we zullen moeten gaan werken aan onder andere een andere balans tussen de plantaardige en de dierlijke eiwitten. Nou, deze week was trouwens ook nog in het nieuws natuurlijk dat dat voor de energietransitie ook nodig schijnt te zijn dat we toch meer plantaardige eiwitten in ons dieet gaan opnemen. Maar ook als je het bekijkt vanuit het oogpunt dat er maar een bepaalde beperkte hoeveelheid grond op de wereld beschikbaar is voor voedsel. En we willen iedereen voeden. En we willen zorgen dat alle nutriënten die daarbij nodig zijn, alle stoffen, dat die in het systeem blijven. Dan zullen we toe moeten naar een vorm van kringlooplandbouw waarbij plantaardige eiwitten onmisbare schakel zijn. In Flevoland werken we ook aan de opgave de krachtige samenleving. Dat doen we aanvullend op gemeenten die daarin primair verantwoordelijk zijn. Maar het thema waar wij met name als provincie een aanvullende rol kunnen spelen gaat met name over gezondheid. En dat pakken we aan met een concept wat positieve gezondheid genoemd wordt. We hebben in Flevoland, onze Flevolandse bevolking heeft een achterstand ten opzichte van de gemiddelde Nederland. Zowel in gezondheid als in hoeveelheid bewegen, als in gezonde voeding. We hebben meer overgewicht relatief gezien. Dus dat betekent dat er is een heel complex scala aan onderwerpen waar je dan over te praten komt. Gemeenten die werken daaraan, de GGD is daar op het moment heel actief mee. En wij denken dat wij daarin kunnen bijdragen, met name door daarin te verbinden. Nou, er zijn een aantal uitdagingen die opgelost, of waar we aan werken. De basis ligt toch wel, denk ik, in het pakken van de kansen die we hebben. Want we denken dat Flevoland echt een grote kans heeft om een toppositie te hebben en te houden in die productie van plantaardige eiwitten. Als je zo'n positie hebt, dan wil je hem ook uitdragen. Dat is ook onderdeel van de opgave Lammermeerder Smaken, maar dat is eigenlijk onderdeel van heel veel dingen die we binnen Flevoland doen. En daarom hebben we voor alles wat we in Flevoland doen een soort gezamenlijke, aanpak van de branding. Het plaatje wat je hier ziet. Voor de landbouwopgave is het willen we werken aan een proeftuin voor toplandbouw. Nou, de plek waar we dat natuurlijk kunnen gaan laten zien is op de Floriade in 2022. Ja, gaan we verder. Denk ik. En dat gaan we dan doen met de volgende aanpak die Hildebrand gaat zetten.
Ja, dankjewel. De inleiding van Reina maakt eigenlijk duidelijk hoe goed de door u aangenomen motie past binnen het omgevingsbeleid zoals we dat nu in voorbereiding hebben. En u heeft ook al in de statenvergadering gezegd, er staan ook ondernemers te popelen en zet die nou niet in de wachtkamer, maar ga aan de slag, ook al is de finale besluitvorming nog niet geweest. En vanuit Floriade Werkt is er ook de gelegenheid om die snelle start alvast te maken. Als ik even terugga naar de eerste Floriade Challenge zoals we die in 2017 hebben gedaan, toen hebben we uitgevraagd, kom met goede ideeën over de toekomst van voedsel. Dat leverde 47 prachtige ideeën op. En toen we die analyse achteraf nog eens maakten van wat zat daar nou allemaal in, toen viel het ons op dat daar heel veel ideeën tussen zaten die iets te maken hebben met plantaardige eiwitten. En dat was voor ons aanleiding om eens een analyse te maken van hoe zit dat speelveld in Flevoland en in de omgeving van Flevoland nou in elkaar. En tegelijkertijd hebben we uit die eerste, daar ga ik u straks iets over laten zien. Tegelijkertijd hebben we als een leerervaring van de eerste Floriade Challenge gedacht, het zou eigenlijk nog beter zijn als we een veel krachtiger combinatie maken tussen een challenge en de proeftuinen zoals die in het omgevingsbeleid staan. En zeker als het gaat over plantaardige eiwitten, ook meteen vanaf het begin de hele keten pakken. Dus je hebt het over producenten, je hebt het over het bewerken, verwerken van producten en je hebt het over consumptie. En eigenlijk moet je met een challenge aanjagen dat er in die hele keten iets gaat gebeuren in Flevoland. Om met die producenten te beginnen, er zijn inderdaad veel ondernemers in Flevoland die hebben gezegd, ja, wij willen aan de slag met plantaardige eiwitten. We hebben nu een netwerk gevormd van ondernemers die het komende teeltseizoen al aan de slag willen met het opschalen van teelt van soja. En we hebben ook een project in voorbereiding dat gaat over, en dat is heel erg circulair ook, de paddenstoelenteler die hier in Lelystad zit, die eigenlijk wil telen op reststromen. Dus daar proberen we ook de circulaire economie en de kringlooplandbouw te stimuleren. Daar hebben we al afspraken mee om het komend seizoen, de komende maanden, echt projecten te gaan starten. En dat weten we, dat proberen we te verbinden met een challenge. En dan ging jij ergens op klikken, dacht ik. Eerst deze. We werken nu met een aantal koplopers. Er zijn koplopers die zeggen, wij gaan soja telen in Flevoland. Wij gaan paddenstoelen telen in Flevoland. Maar dat zijn koplopers die kennis opdoen, die heel erg bereid zijn om te investeren in nieuwe kennis, nieuwe dingen uitproberen, maar die kennis willen we ook delen. Want we zien dat de groep van ondernemers die belangstelling heeft, eigenlijk nog veel groter is dan de koplopers die nu concreet aan de start willen. Dus wat we gaan doen is ook echt werken aan kenniscirculatie tussen die ondernemers. Dus we gaan nu met een aantal projecten starten, het komend teeltseizoen. Dat leidt ook tot een kennisnetwerk waarin we de kennis gaan delen met groepen. En die, dat moet dan leiden tot dat de kring ook elke keer in elk teeltseizoen ook weer groter wordt. Dus u ziet hier ook staat business meetups. We brengen de ondernemers ook bij elkaar om die kennis te delen. En als we dan kijken naar het netwerk zoals dat nu al bestaat in Flevoland, dan ziet u hier een puzzelstukje van een flink aantal ondernemers in Flevoland die zeggen, ja, wij gaan aan de slag met plantaardige eiwitten. Op verschillende niveaus. De belangstelling voor soja en paddenstoelen is heel concreet. Maar we hebben ook al een aantal projecten in voorbereiding, maar dat zal later dit jaar waarschijnlijk starten. Die gaan over veldbonen, over lupine, over nou ja, andere vormen van plantaardige eiwitten. En dan hebben we nog, nou ja, dat is iets verder achter de horizon, ook nog het nieuwe natuurproject over het grootschalige voedselbos dat in Oosterwold komt, waar natuurlijk ook al heel veel plantaardige eiwitten geteeld en vermarkt gaan worden. Dit is het netwerk, het Growing Green Proteins netwerk, zoals we het maar genoemd hebben, dat wij in Flevoland al tot stand aan het brengen zijn. Maar we hebben ook gekeken naar de omgeving van Flevoland, want er zijn ook provincies die al uit de startblokken zijn en die in een aantal gevallen ook al verder zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de Protein Cluster, dat is een netwerk in Oost-Nederland, provincies Gelderland en Overijssel, die hebben ook al een fors aantal bedrijven bij elkaar die in een netwerk bezig zijn met plantaardige eiwitten. En daar leren wij ook van. Wij hebben ons daar ook bij aangesloten. We zien ook dat ze op een aantal punten verder zijn. In Oost-Nederland zie je bijvoorbeeld heel veel MKB-bedrijven die al met de verwerking en de vermarkting van plantaardige eiwitten bezig zijn. En ze kijken wel een beetje jaloers naar Flevoland, want wij zijn heel goed in teelt. Dus je ziet bedrijven in Oost-Nederland die zeggen, wij maken vegetarische burgers enzovoort enzovoort. Daar hebben we eigenlijk veel meer soja voor nodig. Maar we kunnen niet aan het product komen, want er moet meer soja in Nederland geteeld worden. En daar lijken hele mooie productcombinaties denkbaar. Dus wij mengen ook ons actief ook in het netwerk in de ons omringende provincies. En proberen daar ook van te leren. En uiteindelijk hopen we natuurlijk dat die verwerkingsindustrie ook in Flevoland zelf tot stand gaat komen. En op landelijk niveau heb je, dat is een bedrijvennetwerk Green Protein Alliance. Dat is een bedrijvennetwerk waar je nu ook de Unilevers en de Jumbo's en zo actief ziet. Die ook allemaal bezig zijn met dit thema. En daar hebben wij ons ook inmiddels aangesloten als, ja, we mogen geen lid worden, want we zijn geen onderneming. Maar we kunnen wel partner zijn in de Green Protein Alliance. En we zien ook dat op verschillende niveaus ook de overheid actief is. Nou, u ziet de nota kringlooplandbouw van de minister. Waarin ook plantaardige eiwitten wel een belangrijke rol spelen. Je hebt het internationaal MVO-convenant. Dat gaat een specifiek convenant over plantaardige eiwitten. Dus dat richt zich ook meer op de internationale component. Transitiecoalitie voedsel. Nou, er zijn verschillende netwerken die wij op dit moment in beeld hebben gebracht. Waar we ook proberen in te participeren. Je merkt ook wel dat je niet in elk netwerk moet zitten. Want ook ze sluiten niet altijd naadloos aan bij wat wij willen. Maar we willen in ieder geval wel dat ze ons kennen. En dat we ook weten wat daar gebeurt, zodat we kennis kunnen halen en brengen. En niet onbelangrijk is ook de Europese component. Jan-Nico zei daar al iets over. Er is een provinciaal van de Europees eiwitplan het afgelopen jaar opgesteld. Wordt het komend jaar verder doorvertaald. En dan wordt daar ook een begroting neergelegd. Dus er wordt ook geld beschikbaar gesteld. En het aardige is dat de afgelopen maanden heeft de Europese Commissie dat eiwitplan voorbereid. Ze hebben in Europa een paar workshops georganiseerd om zich ook te voeden met informatie. En een van de vier workshops, geloof ik, die ze hebben gedaan, was in Flevoland. Omdat ook in Brussel al bekend is, van, ja, dat PPO bijvoorbeeld, daar worden het afgelopen seizoen werden daar 37 verschillende soorten soja geteeld. Om te kijken wat nou juist in de Flevolandse context het beste werkt. Dus ze komen ook heel bewust al naar Flevoland toe om kennis te halen. En dat is voor ons ook een kans om ons in dat Europese netwerk ook in te werken. En daar straks ook met Europese subsidies van te kunnen profiteren. En we werken al samen met een aantal kennisinstellingen in en buiten Flevoland. Die ook allemaal op het thema van plantaardige eiwitten actief zijn. World Louis Bolk Instituut, Eres Windesheim, Flevo Campus. Het is een thema dat iedereen bezighoudt en iedereen is ook blij dat wij op dit moment al initiatieven aannemen zijn waarop zij ook kunnen aanhaken. Dus het gaat ook ongetwijfeld straks in onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld via de Flevo Campus, ook iets opleveren. Als ik dan even terugga naar de challenge die we op dit moment in voorbereiding hebben. We gaan in dit voorjaar starten met de tweede Floriade Challenge. Die zal specifiek als thema hebben plantaardige eiwitten. We doen dat samen met topkoks. En met partijen die ook in staat zijn gebleken om studenten en ondernemers goed aan zich te binden, de Food Hub. We hebben er nu voor gekozen, en dat is wel een bewust ook advies van topkoks. Ga nou niet op 100% plantaardige eiwitten zitten in een challenge, maar richt je op wat ze dan 80-20 noemen. Zorg dat je een challenge gaat organiseren waarin je zegt, maak maaltijden gebaseerd op in Flevoland geproduceerd voedsel, wat 20% dierlijke eiwitten heeft en 80% plantaardige eiwitten. Dus zeg, als je nu al gaat voor 100%, dan haken er een heleboel mensen in de horeca in Flevoland af, omdat dat net even een stap te ver is. Het is een groeiproces. Dus wij gaan een challenge organiseren, waarvan de kick-off dit voorjaar is. We willen ook meteen een verbinding maken met het onderwijs. Dus de ROC's die kookopleidingen hebben, daarvan hebben we gezien, en dat horen we ook van die opleidingen, die besteden tot dusver eigenlijk nauwelijks aandacht aan koken met plantaardige eiwitten. En die willen we dus ook meteen meenemen in zo'n challenge, van wat is er allemaal mogelijk. Geïnspireerd door topkoks, Dutch Cuisine is een stichting met topkoks in Nederland die tot doel heeft om de Nederlandse kookcultuur te verbeteren en ook door te ontwikkelen richting plantaardige eiwitten. Die zijn ook bereid zich hieraan te verbinden en Flevoland te helpen om een aansprekende challenge te organiseren met horeca, met studenten, met ondernemers. Dan zoeken we natuurlijk ook een aantal podia de komende tijd waarop we kunnen laten zien wat er dan in Flevoland allemaal mogelijk is. Nou, de afgelopen 2 jaar hebben we al een NRC Live event gehad in Almere. Ook dit jaar heeft NRC aangegeven dat hun jaarcongres dat over agro en food gaat weer in Almere zal plaatsvinden. En als thema heeft plantaardige eiwitten. Nou, dat is ook een mooi podium voor ons om te laten zien hoe ver wij in Flevoland daarmee staan. Er staat ook Lolens op. Dat heeft te maken met de vereniging Flevo Food die vorig jaar is opgericht. De vereniging Flevo Food heeft als ambitie geformuleerd, wij willen straks op de Floriade staan en daar Flevolandse producten vermarkten. En dat moet ook voor een deel plantaardige eiwitten zijn. En als tussenstap op weg naar de Floriade hebben ze nu de toezegging van Lolens dat zij het komend jaar al en de komende jaren een Flevoland paviljoen mogen inrichten waar ze Flevolandse producten kunnen gaan vermarkten. En ook dat zal een groeiproces zijn. Waarschijnlijk is het eerste jaar, augustus, zal zich nog vooral op in Flevoland geproduceerde friet en hamburgers misschien gaan richten. Maar de komende jaren breiden we dat wel uit, ook naar plantaardige eiwitten. En u weet wellicht, afgelopen jaar organiseerde de Flevo Campus een summer school. En die eindigde met een groot Flevolands diner op de Kemphaan, waar 120 mensen een prachtig diner kregen, gebaseerd op in Flevoland gemaakte producten, geteelde producten. Dat gaan we dit jaar ook weer doen. En dat gaat zich dit jaar ook specifiek richten, specifieker dan afgelopen jaar nog, op plantaardige eiwitten. Kookworkshops met ROC's heb ik al genoemd. U weet wellicht dat gedeputeerde Rijsbeman speelde met het idee om een Flevolands kookboek te realiseren. Nou, daar kunnen we ook een hele mooie verbinding maken met dit thema. Dus dat gaan we ook doen. En aan het eind van dit jaar is er weer een groot event rondom de Flevo Campus. En daar willen we eigenlijk de winnaars van de challenge het podium geven om de prachtige Flevolandse producten te presenteren. Dus hiermee gaan we het komend jaar aan de start. Dit kunnen we ook doen met het geld dat u via het economisch programma Floriade Werk beschikbaar hebt gesteld. We hebben 1 miljoen gekregen om tot aan de Floriade 3 challenges te organiseren. Dit is de tweede. Dus dat gaan we ook vanuit dat budget organiseren. Maar je ziet wel dat het iets is, we doen een aantal eerste stappen, maar het groeit. Er is heel veel enthousiasme in Flevoland, bij Flevolandse ondernemers, bij Flevolandse kennisinstellingen. Er ligt een hele mooie verbinding met de omgevingsvisie en met proeftuinen. We beginnen met een aantal dingen vanuit de budgetten die we beschikbaar hebben. Maar als we nog stappen verder willen, dan zullen we ook op zoek moeten naar geld. Dan gaat het over Europese subsidies die we proberen te koppelen aan de beschikbare budgetten. Maar het, wat dat betreft zal het ook een groeimodel blijken te zijn. De challenge kunnen we organiseren. De eerste proeftuinen zijn er. Maar als we willen opschalen, dan zullen we ook op zoek gaan naar geld. En nou, een aantal mogelijkheden ziet u hieronder. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u ook. Ik ga eens even kijken of er fracties zijn die nog vragen hebben na dit inspirerende verhaal over eiwittransitie.
Een inspirerende vraag.
Een inspirerende vraag van meneer Gijsbert, daar gaat u van.
Ja, het is geen politiek onderwerp, dus we houden het bij inspirerende vragen. En het ziet er prima uit, dus heel mooi dat je zover gekomen bent. Ik leg even een dilemma neer als vraag. Dat betekent uiteindelijk moet het geproduceerd worden. Dus de landbouw is nog wat terughoudend. Dat heeft niet te maken dat ze niet willen, maar de prijsvorming van eiwitrijke gewassen. Want aan de kant van de Green Protein Alliantie zitten natuurlijk mooie bedrijven bij. Maar dat zijn voor de landbouw laaienlichters. Dus dat is Unilever, wil zo goedkoop mogelijk het in het potje hebben. Dus dat betekent, wil je dat op gang krijgen, dat er in het bouwplan meer eiwitgewassen komen, dan moet die prijs omhoog van de dopertjes. Want de dopertjes leveren minder op in het glas van hak dan dat er ander product in gaat in goede tijden. Dus dat is een van die dilemma's. Wordt daar ook over gesproken? En durft die alliantie ook aan van, joh, als we dit nou willen met elkaar, moeten we ook zorgen dat de consumentenprijzen van die eiwitproducten, die we al voor een groot gedeelte hebben, maar uitgebreid moeten worden. Want als er straks alleen nog maar alles weg is en overal zit soja in, word je ook weer niet gelukkig van. We hebben altijd zulke mooie landbouwproducten gehad die eiwitrijk zijn. En dat zou nou mooi zijn, juist voor de variatie in Flevoland. Wordt daar tegenaan gekeken? Of stel ik een domme vraag?
Meneer Gijsbets, u stelt nooit domme vragen.
Ja, dus dat zou kunnen deze keer.
Nee. Ik vond die van die doppertjes wel leuk.
Zal ik daar een begin? Want laten we zeggen, de vraag die u opwerpt is misschien wel een van de kernvraagstukken die in de keten ook moet worden opgelost. Ja. En het is niet voor niets, denk ik, dat we hebben lange tijd, zeg maar, productieareaal van plantaardige eiwitten in Europa gewoon verloren. Ja. Nou, zeg maar gewoon dat het narrato van de vraag gewoon weg is. Ja. En dat is ook niet voor niets dat Flevoland ook deels inzet op die productiekant. Want wij zijn daar enerzijds vanwege onze ondernemers en fysieke omstandigheden in potentie heel goed in. Maar u ziet ook dat in die coalitie bijvoorbeeld een PPO een hele grote rol speelt. He, en het werd er net al genoemd, he, de variëteiten testen en komen tot goede teeltmaatregelen, veredeling en productieverhoging, kostprijsverlaging. Dat is essentieel om de boeren weer aan de teelt te krijgen, maar dat is niet voldoende. Essentieel daarvoor is ook samenwerking in de keten. En daarom hebben we ook die samenwerking gezocht met de andere landsdelen, waarin men in delen van de keten al verder is. En uiteindelijk gaat het ook over ketenverkorting. Hè? Dus dat wat je in de challenge ziet, hè? Die regionale consumptie. En in eerste aanleg gaan we dan in het hoogste segment, het restaurantsegment, beginnen om die consumptie aan te jagen. En als je dan productie, consumptie in een regionale keten kunt krijgen, kun je ook meer doen in die margeverdeling in de keten. Want u weet zelf hoe dichter je als primaire producent bij de uitverbruiker staat, hoe meer je ook in die marge en die margeverdeling kunt doen. Dus dat is een beetje het grotere plaatje. Maar daar liggen nog wel heel veel uitdagingen. Tegelijkertijd zien we wel dat ook de grotere ketenpartijen, hè, die zeg maar de Jumbo's en de Albert Heijn's en de zeg maar Zaandam, hè, die margeverdeling in de keten zo onder druk zetten, ja, die voelen natuurlijk ook wel die consumentendruk en vraag. Hè, dus het gaat van verschillende kanten werken. Maar het is wel een kern. Echt.
Ik durf bijna niet te vragen wie heeft er nog meer gevraagd met zo'n antwoord. Ja. Mevrouw Schotman. Ja, richt u maar aan de hele band koning, dan is die wat korter van stof.
Misschien doe ik dat wel, ja. Ik laat het aan de heren zelf over. De heer Gijsbert stelde inderdaad een hele terechte en ook heel interessante vraag, die inderdaad zeker de kern raakt van dit onderwerp. En ook heel goed om te horen hoe dit wordt opgepakt. Want het is natuurlijk wel echt wel iets ook wat kan bijdragen in ons mondiale voedselvraagstuk. Ook goed om inderdaad kennis te nemen van al die partijen en al die netwerken die zich al inderdaad bezighouden met deze ontwikkeling, deze innovatie. En een beetje een aanvulling van heer Gijsbert vroeg me af, waar is de consument in deze netwerken? Want om inderdaad ook die prijzen, prijs en aanbod, vraag en aanbod goed te krijgen, is het ook belangrijk dat de consument het gaat kopen. En dat hij ook een beeld krijgt van, ja, wat ga ik dan eten? En want ja, om in de term te blijven, wat een boer niet kent, dan weet dat fret hij ook niet. Dus ik was eigenlijk benieuwd van hoe wordt daar nou naar gekeken en waar zitten die nou in die netwerken? Waar komen ze nou in beeld?
Ja, heel terecht dat u over de consument begint. En dat raakt ook aan een heel belangrijk punt. Als je nu kijkt naar de sojateelt mondiaal, dan is denk ik 95% van de sojateelt ongeveer is bestemd voor wat ze dan food noemen en niet feed. Het is diervoeder. En wij richten ons in de challenge heel nadrukkelijk op het thema food. En dat raakt ook aan wat de heer Gijsbert zegt, van het moet ook uit kunnen voor de boer om het te telen. En veel boeren zeggen, ja, in Flevoland, met de Flevolandse pachtprijzen, telen voor diervoeders, dat gaat niet werken. Dus wij moeten als we in Flevoland iets willen, zullen we ons echt op consumenten consumptie moeten richten. Een aantal ondernemers zegt ook heel nadrukkelijk, als wij dat gaan doen, dan moeten we eigenlijk ook de volgende stappen in de keten ook aan ons binden. Want tot dusver zijn we in Flevoland natuurlijk heel erg sterk in productie. En de aardappelen gaan van het land en die gaan ergens naartoe en je ziet ze nooit meer terug. En iemand anders verwerkt en die voegt waarde toe. En ze zeggen dat gaat in, bijvoorbeeld bij sojateelt en veldbonen eigenlijk alleen maar werken als we die stappen ook gaan doen. En als je dan kijkt naar de consument, ja, daarom richten wij ons ook voor een deel op de horeca in Flevoland. Het gaat ook niet om het vingertje van gij zult minder vlees eten, maar je moet alternatieven gaan bieden van smakelijk eten op de kaart. Wat, zoals Reiner zegt, ook echt een extra smaak is. Dus we proberen een smaak toe te voegen. We proberen te laten zien, met behulp van topkoks, maar ook meteen de doorvertaling naar de studenten bij de ROC's, dat je smakelijke gerechten kunt maken met plantaardige eiwitten. En daar is nog een hele wereld te winnen, want wij kunnen het allemaal wel verzinnen dat we meer gaan produceren, maar als de consument het niet koopt, ja, dan houdt het daar op. Dus die verbinding. Ik heb een keer een lezing van Pierre Wind meegemaakt bij de Iris in Dronten. Die zei, dit soort innovaties gaat eigenlijk altijd top-down. Dat begint bij de topkoks en dan gaat het naar de bistro's en dan uiteindelijk komt het in de supermarkten terecht. Dus je moet eigenlijk, wat wij willen bereiken langs deze weg, is dat we de kaart in de Flevolandse horeca beïnvloeden. Dat daar meer alternatieven op de kaart komen te staan. En dan hopen we dat zichtbaar maakt dat het kan, dat het lekker is.
Ik kijk even rond of er nog andere fracties zijn die een vraag hebben. Nee, dan dank ik beide presentators van deze presentators, noem het maar op, van deze presentatie. Ga ik over naar de rondvraag. Iemand nog iets voor de rondvraag? Nee? Dan sluit ik hierbij de vergadering. Wens ik u allen wel thuis. En tot de volgende keer weer.